We gaan een uurtje toch tenminste aan groenbashing doen. Bij ons zit dan de kat die dan gestuurd wordt. En die kat heet Meryem Almaç.
Ja.
Zo te horen van Turkse origine.
Opties.
Welkom bij ons in studio.
Dank je wel.
Overigens. Ja, het gaat niet goed met groen. Hè?
Het gaat wel goed met groen. Het ging niet goed met groen een paar jaar geleden. Toen de grote nederlaag daar was. Maar nu, de laatste jaren, zeker in Antwerpen en ook de lokale verkiezingen, zijn wij eigenlijk met meer dan ooit tevoren. Dus het gaat heel goed met groen wat mij betreft. Ja. Het enthousiasme is er in.
Nee, maar als ik dan mensen van de SPA hoor, of de VLD, van de Lanotte nog eerder deze week, mensen van de VLD, toch coalitiepartners, en of wel duidelijkheid, u bent woordvoerster
van Jonggroen.
Jonggroen, hier in Antwerpen.
Ja, nee, nationaal. Maar ik kom in Antwerpen op.
U komt in Antwerpen op de hoeveelste plaats?
De eerste plaats voor district Berchem en de vijfde plaats op de gemeenteraadslijst.
Dat is dan toch al bijna verkiezen.
Dus toch een beetje een vervanging voor Vrij.
Ja, en toch nog. Niet alleen de tweede gij natuurlijk.
Maar Meryem is ook vrouw natuurlijk en dat interesseert ons.
Ja, dat interesseert ons zeer.
Het is niet weggestoken. Het is echt niet weggestoken.
In deze macho-club die Radio Centraal heet.
Ja, ik dacht dat we eigenlijk voor vandaag de eerste uitzending konden gaan aankondigen waarin de mannen koffie moesten gaan zitten en zich tot hiernaast in de vergaderzaal begeven.
En met cognac in een sigaar.
Ja, luisteren naar de...
Ja,
om dan te luisteren naar de uitzending waar vooral de vrouwen het debat in handen namen met onze redactievrouwen, als we dat dan zo mogen noemen. Die zijn,
Eva en B,
die zijn hoop ik nog steeds onderweg tot hier. Die hebben een heel aantal opnames gerealiseerd.
Omtrent, dat is een heel seksistische opmerking.
Omtrent vrouwen in politiek. Dus
ik denk dat ze er zijn.
Voilà, dat is altijd zo. Hè. Vorige week was dat ook. Je moet daar gewoon over spreken en dan komen die aan de deur bellen. Dus
voor de luisteraars moet je een beetje visueel voorstellen. Ik weet dat het radio is. Er is een phone en door. En als dat begint te branden, dan weten we dat er iemand aan de deur staat. Dat is een display. Ja. Nu terug naar Meryem. Waarom zeg ik dat? Een beetje provocatief. Groen, de VLD, de SPA, eigenlijk willen we ze niet meer. De CD&V, N-VA, de toekomstige coalitiepartners in deze monstercoalitie, de huidige coalitie, willen jullie buiten?
Ik denk dat het... er is een verschil tussen wat Van der Lanotte zegt en wat de rechtse partijen zeggen. Hè. De rechtse partijen zeggen eigenlijk, wij willen niet meer met Groen in de coalitie, want die willen een aantal zaken verwezenlijken waar wij niet achter staan. Wat dat betekent dat wij de voorbije 6 jaar wel ons werk hebben gedaan en ons ding hebben gedaan. Wat Van der Lanotte heeft gezegd in de voorbije 6 jaar over het samenwerken met Groen lokaal, is eigenlijk een domme uitspraak geweest. En Mieke Vogels heeft dat ook gezegd, want eigenlijk zou Van der Lanotte zich moeten realiseren dat hij net ons nodig heeft om te zorgen dat plaatselijk er een progressief beleid blijft. Want als SPA alleen, zoals bijvoorbeeld in Antwerpen, er alleen voor zou staan en een volledig rechtse coalitie krijgt in de gemeenteraad, dan betekent dat één burgemeester een heel rechts beleid zou moeten gaan counteren. Dat is zeer, zeer moeilijk. Dus het is eigenlijk een beetje in zijn eigen voet dat hij schiet. Omdat je met de uiteraard links en een beetje progressieven, en wij dan toch hopelijk meer progressief, samen zou moeten werken om te zorgen dat die stad ook een progressief beleid kan voeren.
Zou jij de campagne, zoals Patrick Janssens, we gaan hem volgende week interviewen, progressief kunnen noemen, het beleid van Patrick Janssens? Het is het managen van een stad, het is een CEO die een product, een stad, aan zijn klanten verkoopt.
Ik denk dat je dat volgende week aan Patrick Janssens
moet vragen. Jullie zeggen van, dat is links en progressief, maar au fond, ik merk daar weinig van dat links en progressief.
Wat Patrick Janssens nu doet, is natuurlijk heel, heel goed bekeken. Hij wil sereniteit als burgemeester zich boven de partijen plaatsen. Maar uiteindelijk, op fond blijft hij een socialist. En hij zou dat ook moeten zeggen. Want de vraag die nu gesteld moet worden volgens ons, is het feit dat als Patrick Janssens die campagne voert en je stemt op hem, weet je dan wel wat er Hij is bij wijze van spreken de pijl op de weegschaal. Aan de link, en je hebt dan de linkerzijde en de rechterzijde. En naar welke kant gaat die pijl doorslaan? Want met een stem op Patrick Janssens weet je niet of dat het beleid dan progressief of nog rechtser gaat worden. Want ook voor ons was het beleid een aantal accenten de voorbije jaren veel en veel te rechts.
Dus ja, de meeste zin... jullie ook eruit willen. Jullie hadden kritiek inderdaad. Op het asielzoeker, resies, op inderdaad. De tram, in de bus enzovoort. Enzovoort, in huis aan huis bezoeken. De plannetjes van groot Jans Dirk, vroeger heet het Groot Jans Frans, maar daar zijn jullie altijd uit de boot gevallen, jullie zijn altijd dissonante toer.
En dat moet ook. Allee, ik denk dat dat toont hoe dat we eigenlijk aan het vergelijken zijn van enkele basis mensenrechten naar een staat die mensen die basisrechten wil afnemen. De jacht op illegalen, want dat is het eigenlijk, is voor ons absoluut ontoelaatbaar. En wij zijn nodig in het beleid om te zorgen dat dat ook er niet doorgaat. Wij zijn af en toe degene geweest, de dwarslegger, maar zonder een dwarslegger kunnen de treinen niet rijden. En daar, wij zorgen ervoor dat die stad op dat vlak, en zeker op sociaal gebied en op gebied van solidariteit, nog blijft rijden. Stel je voor wat er... Allee, ik durf me bijna niet voorstellen wat er zou gebeurd zijn mochten wij dan niet ons been hebben stijf gehouden. Voor ons is dat absoluut ontoelaatbaar. Inderdaad, informatiecampagnes naar mensen die in die wijken toe wonen is belangrijk. Maar het is iets helemaal anders om dan met politie aan de deur te staan en te registreren wie daar woont.
Nu, verder met Groen... Allee, ja, eigenlijk om een beleid te... Ik zeg Vrij Pirijns vorige zondag op de treurzender die ATV heet, bezig. Dat is de treurbuis, de dia-show van meneer Apers enzovoort. Daar wordt dan zogezegd stevige journalisten tegenaan gezet. En dan zitten ze zo'n meisje en dan zit daar Luc van der Keelen en weet ik allemaal.
En
de grote big shots zijn de Vlaamse media. En dan ook nog een professor daarbij, overigens een linkse, Merk Zwijngedouw. Is dat dan, het is toch allemaal het onderwijs, allemaal heel soft wat daar allemaal gezegd wordt. Dit kost allemaal geld.
Van Groen, wat Freya heeft gezegd,
en hoe ga je dat oplossen?
Het hele schone antwoord dat ik daarop geef, sorry, maar je maakt keuzes in uw beleid. En er is geld, er worden belastingen gegeven, voor ons moeten die belastingen niet stijgen, die belastingen moeten wel gelijk blijven, want je moet een bepaald beleid kunnen voeren. Een stad als Antwerpen is een groot stad, waar wij kiezen effectief om die grootstad nog aangenamer maken om in te leven, want wij kijken ook positief naar die stad. Hier wonen heel verschillende mensen, heel veel achtergronden, hier zijn moeilijkheden, maar om die problemen aan te pakken, en die problemen gaan dan over onderwerpen die mensen misschien te soft vinden.
Hoe gaan jullie aan het geld geraken? En het koken kost geld als je geen neoliberaal beleid voert, werd of volgende afgelopen legislatuur eigenlijk wel gedaan heeft door ervan te privatiseren enzovoort enzoverder, dan kost dat geld en dan moet er toch een aantal andere keuzes gemaakt worden en dat komt dan door de Vlaamse overheid. Een van de problemen van de stad Antwerpen om een sociaal beleid te voeren is de historische stadsschuld. Nu, ter linkerzijde is dat een verzuchting sinds het midden van de jaren 90 al heel lang. En daar komt dan gelukkig Dave Sinardé binnengewendeld, onze huispoliticoloog. Maar een van is de historische stadsschuld. Die is opgebouwd door destijds dat de stedelijke overheid is zelf gaan lenen bij de banken. Om de haveninfrastructuur weken voor juist het groot kapitaal aan te trekken, voor nieuwe industrie aan te trekken. Daar komt de historische stadsschuld vandaan.
Ja.
Nu, om daar tenminste een moratorium of een uitstel... Ik denk dat Antwerpen de enige stad is in België waar men niet aan een herschikking van die schulden heeft gedaan. En men zit nog altijd aan die banken af te betalen. En dat gaat... Dave kan dat misschien ook beter weten dan ik. Welkom Dave, overigens in de studio.
Ja, dank je.
Dag Dave.
Het is Miriam Almaci even vermelden dat door familiale omstandigheden dat wegens windpokken...
Dat is niet grappig, dat is heel erg.
Dat is gewoon kinderziekte.
Geen zegt windpokken.
Nee, dat is wel
waar. Oké, dat is al iets over.
Dus die historische stadsschuld is een van de redenen dat er geen sociaal beleid in Antwerpen serieus kan gevoerd worden.
Wat
gaan jullie daarmee doen?
Een van de dingen dat wij met Groen zeggen is bijvoorbeeld, we hebben een hele grote haven, we willen die havendividend herbekijken. Zoals ook in Rotterdam, het aandeel dat de haven betaalt aan de stad veel, veel hoger is. Dat zijn zaken die ook geld in het laadje kunnen brengen. Er zijn een aantal maatregelen die Groen neemt, die ook kostenbesparend zijn. Heel het idee rond afval dat nu de CD&V... Philip Heijlen lanceert, zou alleen maar geld kosten. De voorstellen die wij nu doen in ons programma gaan niet niet extra kosten bij creëren, maar gaan inderdaad een herschikking zijn. En wij vragen, wat betreft inkomsten, dat er vanuit de haven dat dividend herbekeken wordt, zodanig dat de inkomsten kunnen stijgen, ook voor de stad. Maar, en dat gaat niet om peanuts, hè, dat gaat echt om heel, heel veel geld.
Maar een moratorium op de historische stadsschuld, dat zit er voor jullie niet in. Dat kunnen jullie niet.
Ik denk dat we dat moeten onderzoeken, hè, dat moeten we bekijken, maar je kunt niet zomaar ja of nee zeggen op dat. Allee, ik denk dat dat sowieso moet onderzocht worden.
Dave, heb jij daar iets aan?
Ja, ik probeer hier zo met een beetje... Ja,
dus als een hond, als een hond in het kegelspel.
Ja, inderdaad. Ja. Wat is de vraag precies?
Het gaat over de vroege eis. Ik herinner mij de onderhandelingen van Groen. Agal heeft toen samen met BSC, de beweging die toen rond Patsy Seurs, onder de impuls van toen Tom Lanois, hand in hand, Mieke Vogels en Patsy Seurs, waar rond een deel van de radicale linkerzijde dan zo in het gemeenteraad is geraakt.
En er evenzeer
De raad is gesukkeld. Maar heel dat verhaal, dat heeft heel veel progressieven in Antwerpen tot, ja, tot disillusies geleid. Mm-hmm. En een van die eisen was de herschikking of de, het moratorium op de historische stadsschuld. Die dateert van onder Lode Kruijbeks, denk ik. Mm-hmm. Dat begonnen
is. Ja, dat gaat al een hele geschiedenis mee.
Ja, dat is iets waar we inderdaad deze dagen nog weinig van horen. Ook vanuit de kant van Groen horen we daar eigenlijk nog zeer weinig van. Ik denk dat ik vermoed dat dat ook voor een deel, maar dat kan u waarschijnlijk beter op antwoorden, voor een deel te maken heeft met het feit dat men inziet dat dat niet direct iets is dat men van vandaag op morgen gaat oplossen.
Het is dat wat ik zeg.
Dan verwijst men naar Brussel, naar het Vlaams parlement of naar de Vlaamse...
Ja, maar het is ook iets dat bovenlokaal overleg moet opgelost worden. En het is ook niet iets dat inderdaad van vandaag op morgen... En het is iets dat al heel lang aanzit, waar ook heel veel gevoeligheden bij zijn. Het is echt belangrijk dat men dat degelijk onderzoekt en op een serene manier, want... Allee, u weet ook hoe dat gaat oplossen.
Ja, het is inderdaad ook iets dat denk ik niet zo direct zo zinvol is om als onderwerp van de gemeenteraadsverkiezingscampagne te gaan lanceren, omdat het inderdaad essentieel niet op dat niveau moet... Het is wel zo natuurlijk als iedereen, stel dat de hele Antwerpse politiek zich natuurlijk... daar vol een pak op gaan gooien de volgende 6 jaar, dan, maar het is iets
maar
dat essentieel niet op dit niveau beslist wordt natuurlijk.
Ik denk dat het voorstel van het havendividend dat wij nu in ons programma hebben, dat ook op korte termijn veel meer kans maakt om herbekeken te worden. Ook omdat er, denk ik, daar heel veel openheid ook voor is bij andere partijen.
Maar het havenpatronaat zal hier heel smakelijk mee lachen, hè?
Dat denk ik niet. Ik denk dat het havenpatronaat in ruil voor een aantal... Het is een wisselwerking, hè. Je kunt niet van bepaalde infrastructurele maatregelen en dergelijke meer van een stad blijven genieten, terwijl dat dividend eigenlijk al zo lang verouderd is en eigenlijk ook in de cijfers die daar omgaan echt bijna niks bedraagt op dit moment in vergelijking met de omzet die daar gedraaid wordt. Dus ik denk dat er met de haven heel goed gepraat kan worden. Een van de voorbeelden daarvan is een voorbeeld waar het gaat over de Lange Wapperbrug, over het eilandje, dat ook vanuit de haven stemmen komen die zeggen, ja maar hallo, wij zijn hier ook helemaal geen voorstander van dat tracé. Laten we eens er bekijken hoe we dat hier allemaal gaan wegkrijgen op termijn in de haven. Er zijn andere problemen en wij willen liever ook een andere oplossing.
Van de week heeft Patrick Janssens een beetje het handje boven jullie hoofd gehouden.
Ik denk dat Patrick Janssens vooral de hand boven zijn eigen hoofd heeft.
Ja, zijn schitterende campagne overigens. Mm-hmm, dat is ironisch bedoeld.
Het is strategisch goed bekeken.
De woordvoerster aangesproken. We kunnen straks misschien als er nog 5 minuten
zijn. Ah ja, je hebt daar een...
Staat op het cd'tje
daar. Staat op het cd'tje. Misschien nu net opzetten. We gaan even pauzeren met...
Ook met de historiek, maar ook met de sterkte van een bepaalde partij. Dat je daar... nood hebt aan verenigen, aan verzamelen. En we denken dat hij dat op een heel treffelijke manier doet.
Ja. U denkt dat een gemeente waar het Vlaams Blok minder een dreiging zou zijn, dat daar een andere aanpak misschien beter zou zijn? Of deze aanpak misschien niet de beste zou zijn?
Ja, ik weet niet. In ieder geval wel, dus bovendien, alleen men moet altijd in een campagne, dat is eigenlijk het wezenskenmerk van gemeenteraadsverkiezingen, dat zijn echte buitenbeentjes. Hè. Je kunt geen algemeen recept, zeg maar, toepassen overal. Hè. De situaties zijn weer verschillend, men is soms in een niet-meerderheid, men is soms in een absolute meerderheid, men soms bestaat men nauwelijks, moet men enzovoort enzovoort. Dus de situaties zijn zeer verschillend. We weten waarvoor we staan. Patrick heeft, we weten ook waar Patrick voor staat. Dat is ondubbelzinnig een boodschap van gelijke kansen, van samenwerking, van solidariteit. En dus denken we dus dat hij daar de juiste synthese heeft gemaakt. En dus daar is daar geen moment van aarzeling.
Ja.
Dus, en bovendien, nogmaals, wij waren heel erg goed op de hoogte van hetgeen hij daar plande. En dat wordt gedragen. Dus ik, ik spreek toch als nationale woordvoerster en directeur communicatie van de partij. Dus ik,
maar wat mij nu vooral opvalt, dus deze week, is dat de SPA helemaal niet meer op de affiche voorkomt. Dus dan vraag ik me af, is het goed dat de lijsttrekker bijna een eigen naam opkomt? En één, is de publiciteit, dus misschien vragen mensen het af of het over de tv gaat.
Ja, maar dat denk ik dat dat een beetje met de haren getrokken is, in die zin dat wij hebben het van ik zal maar zeggen, onze slogan was sowieso iedereen mee. Hè? Dus dat hadden wij voorzien, maar toen dan het resultaat kwam van de loting en wij één hadden, hebben wij ogenblikkelijk ons lijstaffiche daaraan aangepast. We hebben gezegd van ja, laten we iets origineels doen, namelijk van ons lijstnummer overwerken in een slogan.
Ja.
Dat is wat we vliegend vlug dan hebben gedaan. En dat vinden we bijzonder goed, omdat het ook de lading dekt van wat we politiek willen.
Ja. Maar men schat blijkbaar in dat het beter is van het woord SPA er niet op te zetten. Waarom denken jullie dat?
Maar in Antwerpen bedoel
ik. In Antwerpen, nee, ja, inderdaad.
Maar
ja.
Nogmaals, omdat het een burgemeestersverkiezing is en dat het denk ik heel belangrijk is.
Wel, het is geen burgemeesterverkiezing, het is een gemeenteraadsverkiezing. Die daartoe leidt, maar de gemeente.
Maar toch is het zeer belangrijk dat men, u weet, dat men de inzet van een campagne, dus elke slogan of elke strategie bestaat er toch altijd in om zoveel als mogelijk mensen te overtuigen van een bepaalde richting. Onze richting is er een van democratie, van samenwerking, van vereniging, van verenigen, van niet tegen elkaar opzetten en afbraak. En ik denk dat dat...
Maar is het vermelden van de eigen partij een teken van afbraak?
Ja, maar u moet het zien als de burgemeester heeft zich boven het gevoel gesteld, belichaamt een duidelijk politiek project voor Antwerpen. En we hebben daar niet de minste moeite mee. Ik denk dat het een heel belangrijke, misschien een beetje nieuw, dat is waar. Dat is misschien een beetje nieuw voor de Vlaamse politiek, maar in een zeer versnipperd landschap, in een situatie waarbij je toch bestuurd hebt, laten we dat toch niet vergeten, in één coalitie en met één oppositiepartij, dat zijn toch wel zeer uitzonderlijke omstandigheden. Dus wij staan heel erg achter de keuze van campagnevoeren van Patrick. Dat staat buiten kijf.
Jawel, en wie was het eigenlijk, Joris M?
Vivi Lombaerts, de woordvoerster van SP. Van de SPA. Dus
dat is belangrijk,
van de belangrijke eigenlijk, omdat
de nationale
hoe men buiten SPA, buiten Antwerpen, reageert op de campagne van P. Janssens, dus en op het feit dat
Patrick,
dat hij dus dat de SPA niet meer op de affiches vermeld staat.
Mm-hmm. Ik denk niet dat de SPA nationaal daar direct een probleem mee heeft.
Maar nee, dat zei ze dus dat ze er volledig achter staan, dat ook al van vooraf gecommuniceerd was.
Mirjam Ahmadji, hoe reageer jij daarop?
Als ik dat hoor, dat mijn haren recht gaan staan is veelzeggend. Ik had eigenlijk die reactie wel verwacht, maar eigenlijk vind ik dat een beetje, ik vind dat erg Want wat betekent, hè, de campagne van Janssens is strategisch zeer goed, maar absoluut inhoudsloos. Mensen mogen zelfs niet meer weten waar de burgemeester die ze willen kiezen eigenlijk voor staat. Ik vind dat eigenlijk zeer erg. Hij wil zich boven het gewoel stellen, maar dat betekent dat hij eigenlijk gewoon burgemeester wil blijven, kost van kost. Allee, en dat hem zich niet wil bekennen tot een bepaald programma. Hij zegt dan, mijn boek is mijn programma, daar heb ik een aantal, dan heb ik daar toch ook een aantal bedenkingen bij. Daar zijn we ook niet met alles eens. Maar ja, in hoeverre is dat boek dan gedragen door de rest van de SPA? En ze zegt ook dat het om een burgemeesterverkiezing gaat, dat is flagrant onjuist. Het is al heel, heel duidelijk dat Janssens opnieuw burgemeester gaat worden. Maar door deze campagne te voeren, zijn heel veel progressieven, zelfs bij de CD&V, bij de VLD, ze gaan het afvragen, oh nee, om de winter af te houden
van Kappenhout heeft al afgehakt.
Van de Sjerp gaan wij moeten stemmen op Patrick Janssens, dat is niet waar. Dat Patrick Janssens zichzelf gaat opvolgen, is al lang duidelijk, dat is uit de peilingen hiervoor al gebleken.
Ik heb al tot twee keer toe beweerd dat Philippe Heijlen burgemeester is.
Dat hangt af van hoe groot de fractie gaat worden, maar Philippe Heijlen heeft zelf gezegd dat hij het burgemeesterschap niet ambieert.
Dat wou ik juist aan onze politicoloog, wat is de wetenschappelijke waarde van zo'n peilingen? Jij doet niets anders of onderzoeken?
Ik ga mezelf niet eens met peilingen bezig. Ik
vind exploratieve data-analyse.
Op dit moment kan je geen krant openstaan of er is wel een of andere peiling die opduikt. Nu wat specifiek de stemmenkampioen betreft, ik ben zeker geen grote methodoloog, maar ook in politicologische kringen en mensen zoals Mark Swingedouw, die daar wel al heel leven mee bezig zijn, die bevestigen ook wat ik hier ook zeg, namelijk dat de wetenschappelijke waarde van die stemmenkampioen zeer betwistbaar is. Hè. Om te beginnen is het een internetpeiling en je kan dan wel zeggen van we regelen dat dan bij op basis van de socio-economische achtergrond en dergelijke meer van de respondenten. Nu, ten eerste wordt dan niet gezegd hoe men dat doet. Dus ik vermiddel wat dan
niet uitzaveringen.
Er zijn allerlei manieren voor, maar de mensen van de stemmenkampioen zelf zeggen zelfs niet hoe ze dat precies doen.
Nee, maar dat kan betekenen dat één arbeider uiteindelijk kan geëxtrapoleerd worden, bij wijze van spreken. Maar voor hetzelfde geld kan dat betekenen dat er 100 arbeiders aan hebben deelgenomen, wat toch minder waarschijnlijk is, omdat het een internetpeiling is.
Uiteraard.
Dus vanuit wetenschappelijk is er grote vraag naar hoe dat gebeurt. Maar dat is niet representatief, want zijn 100 toevallige mensen die daar worden gezet, toevallige mensen die toevallig, echt absoluut toevallig, misschien allemaal dezelfde partij kunnen aanhangen, daar heb je geen vat op. Mm. Dus in die zin is de stemmenkampioen misschien een toffe illustratie, maar absoluut niet representatief.
Nee, het is interessant om eventueel evoluties te traceren die er zijn van week tot week, maar je mag dat helemaal niet gebruiken eigenlijk middel om de toekomst, om de steminteties van de mensen te voorspellen. Hè. Want ook zo gewoon al het feit dat men alleen via internet kan deelnemen, dat is op zich al een vertekening die ook los kan staan van andere socio-economische vertekeningen. En dat kan je natuurlijk nooit oplossen, omdat je alleen maar mensen hebt die via internet deelnemen. Dus er zijn een heel aantal serieuze problemen mee. Nu denk ik wel dat de trend dat CD&V en VA wel in de lift zit, dat is nationaal ook wel zo, dat is wel gebaseerd op serieuzere peilingen en zo. Dus ik denk dat het uiteraard in Antwerpen, ik zou er al durven zeggen, ondanks de lijsttrekker hier, ook wel in die richting zal gaan.
Nu terug, jij zit mee als architecte aan het programma van de Groenen.
Voor een stuk, ja.
Wat is voor jou speerpunten voor de Groenen? Wat zijn voor jou jouw verzuchtingen, wensen voor de komende coalitie?
Ik denk dat het heel belangrijk is, voor Groen zijn er eigenlijk, en ook voor mij, zijn er drie heel belangrijke verzuchtingen. We moeten de stad verder aangenamer maken en verder vergroenen, wat een heel typisch groen thema is. Maar we moeten het ook aangenaam maken om in te wonen, niet alleen door het betaalbaar te maken. Mensen zoals ik, die uiteindelijk een goed inkomen hebben met veel moeite vinden die nog een huis om te kopen of om een degelijke prijs te huren. Dat is eigenlijk niet normaal. Daar zouden we verder aan moeten werken. En ook, daar kom ik dan straks op. En het laatste is die solidaire stad is voor ons ontzettend belangrijk. Dat is een heel verschilpunt met de andere partijen. De manier waarop dat wij naar asielzoekers kijken, de manier waarop dat wij omgaan met minderheden, onze visie op de aanpak van een aantal problemen. Het is voor mij ontzettend tekenend om deze week in de krant te moeten lezen dat Bart Brinkman bij de voorbeelden van overlast in een grootstad vreemdelingen zetten. Dat vind ik... Allee, ik bedoel,
terwijl
waar zijn we naartoe aan het gaan?
Terwijl in heel wat opiniepeilingen ook weer in de standaard dat eigenlijk migranten of het integreren in het probleem daar eigenlijk helemaal ondergaan.
Maar zelfs het feit dat als stoppik wordt genomen, terwijl... Nee. Allee, het gegeven, ik ben vanuit zo'n definitie word ik gezien als migrant. Het gegeven dat ik als vraagstelling of dat mijn integratie belangrijk is, toont aan dat ik eigenlijk geen onderwerp ben van die bevraging. Eigenlijk in het denken van degene die die bevraging opstellen, dat is voor mij een fundamenteel probleem van waar we met onze stad en met onze samenleving naartoe gaan. Namelijk dat in ons denken die mensen nog altijd niet meegenomen zijn, ik nog altijd niet meegenomen ben. Hoewel, ik bedoel, voor de mensen die mijn naam vandaag niet zouden gehoord hebben, ja, daag ik uit om uit te vissen of ik al dan niet allochtoon zou zijn volgens de definitie. Terwijl die mensen hier zijn en niet met weinig. Ik bedoel, we zijn hier geboren, we zijn hier met onderdeel van deze maatschappij en toch worden we zelfs in het denken en zelfs in het opmaken van die peilingen naar verkiezingen toe opgenomen als item en wordt er over de hoofd van die mensen gesproken.
Aan uw Nederlands kundigheid wordt hier momenteel niet getwijfeld, hoor.
Ik merk anderzijds
dank
wel.
U, dank u.
Ik merk wel dat toch ook in het discours van Groen algemeen en in Antwerpen meer specifiek misschien, als je vergelijkt met begin jaren 90, dat er toch ook wel een verschuiving is. Terwijl begin jaren 90 nog echt, ik ga het nu een beetje karikaturaal voorstellen, maar de multiculturele samenleving één groot feest was en we allemaal hand in hand couscous aan het eten waren en zo. Waarbij men nu toch wel duidelijker zegt van, nou nee, er zijn effectief bepaalde problemen met die multiculturele samenleving, we mogen dat niet ontkennen, we moeten daar onze eigen antwoorden op geven. Herkent u die evolutie en bent u daarmee eens? Of hoe?
Ik denk dat er een heel... sowieso de situatie verandert ook. En we hebben in de voorbije 10 jaar een ongelooflijke instroom gehad van ook heel veel asielzoekers, illegaal en dergelijke, meer de problematiek van OCMW's die van buiten de stad mensen hier eigenlijk in huurhuizen gingen droppen zonder die huizen gezien te hebben. Mm-hmm. Dus we hebben doorheen die 10 jaar ook een enorme toename gezien van een aantal samenlevingsproblemen. Maar voor ons is en blijft het uitgangspunt van een multiculturele samenleving. Er zijn mensen die hier allemaal samenleven, dus moeten we leren samenleven. Voor ons is het niet een illegaal of een arme, het gaat nu zelfs al over armen, hè, zelfs niet gekleurd, moeten wij zoveel mogelijk proberen weren uit onze stad en uit bepaalde wijken, terwijl dat wel in programma staat van andere partijen, die zich dan bijvoorbeeld christelijk noemen, of die zich dan bijvoorbeeld zelfs socialistisch noemen. Hè. In het boek van Patrick Janssens staat expliciet de vraag of we niet moeten nadenken over of het wel opportun is een bepaalde de groepen nog naar de stad komen en in bepaalde wijken leven, ja, dan stel ik mij toch wel de vraag. Maar bij Groen, ik denk dat het verhaal realistischer en aangevuld is geworden. Waar wij vroeger zeiden van, ja, die multiculturele samenleving is een feest, zeggen wij nu, ja, de multiculturele samenleving is nog altijd een feest, een rijkdom, wij willen samenleven, maar we zien ook door de globalisering, die ook de laatste 10 jaar keihard is opgekomen, en dat kan niemand ontkennen, met Europa die groter is geworden, dat je met een aantal zaken wordt geconfronteerd, waar dat we mee op een sekke en goede taboeloze manier moeten kunnen omgaan. En het feit is wel dat Antwerpen als grootstad daar het hardst mee wordt geconfronteerd. Maar ik kom uit Sint-Giliswaas, ik heb daar jaren geleefd. Als ik vandaar naar hier kom en ik zie wat voor problemen dat er daar op klein vlak waren en ik zie welke problemen er hier zijn in Antwerpen, eigenlijk zie ik minder problemen op vlak van de grootstad dan dat ik zag in een kleine gemeente. En dan heb ik het over algemene problemen in het algemeen. Hè. Dan heb ik het absoluut niet over het vreemdelingenthema, maar het vreemdelingenthema allochtonen, hoe het ook draait of keert. Het is een ongelooflijke... Vlaams Belang is daarin geslaagd om daar een politiek thema van te maken. Vroeger was dat geen politiek thema. En dat is een grote verdienste van het Vlaams Belang. En ik vind dat verschrikkelijk hoe dat... over mensen wordt gesproken.
Dan louter iets dat helemaal niet leefde bij de mensen volledig.
Het leefde vroeger veel minder bij iedereen. Maar het Vlaams Belang heeft echt ingespeeld op de angst van mensen voor degenen die ze niet kenden. En eerder dan elkaar te leren kennen, te bevorderen, is men in het beleid ook een stuk meegegaan met die angst verder
maar, uit. Maar dat beleid hebben jullie toch ook mee goedgekeurd? Hè? Want ik hoor u zeggen, er is een beleid waarbij dat dus de zwakkeren uit bepaalde wijken een beetje worden weggedrongen. Hè? Dat is gentrification noemt men dat dan met een mooi woord.
Daar zijn absoluut tegen, hoor.
Ja, maar dat is toch wel een van de, ja, een van de speerpunten geweest eigenlijk van het beleid van de afgelopen jaren. En van,
als er twee schepen zijn die heel veel onder vuur liggen, dan zijn het wel Chantal Pauwels en Erwin Perron. Onder andere omwille van de maatregelen die ze nemen voor bepaalde groepen die op gebied van sport, jeugd en dergelijke meer, maar ook op gebied van wonen. Hè. Heel dat Spoor Noord-project, waar dat onze schepen hun schouders onder hebben gezet, is een project in een buurt waar zeer, zeer veel minderheden wonen. Dat is op zich heel exemplarisch van de manier waarop dat wij kijken naar hoe dat met de samenleving moet worden omgegaan. Gentrification effect is iets wat wij in ons programma vroeger en ook absoluut nu absoluut willen tegengaan. Wij zijn voor een goede sociale mix. Wij willen niet dat als er zoveel sociale woningen zijn in de wijk, dat ook alle nieuwe sociale woningen daar komen. Nee, wij willen dat die dan ook in het stuk van de stad komen waar er nog geen zijn. Zodat de mensen met elkaar moeten leren omgaan. Maar dat is altijd een van de speerpunten van Groen geweest en dat is ook een van de redenen waarom het rest zoveel problemen met ons heeft. Mm. Omdat wij net onze stekels opzetten als men begint van we willen dan deur tot deur gaan met politie registreren wie daar woont. Nee,
dan moet je toch consequent zijn en zeg je, joh, wij stappen in oppositie.
Ik denk dat we dat moeten bekijken op het moment dat die uitslag daar is. Dat is heel simpel.
En
dat,
op dat vlak
zeggen wij, wij hebben nu 12 jaar een aantal hele mooie verwezenlijkingen gehad. Onder andere het Atlasgebouw, onder andere de parken in buurten waar het echt nodig was. En Erwin Perron heeft bijvoorbeeld met zijn crotspotacties en met heel veel acties naar wonen toe, woonwijzers en dergelijke meer, heel veel verwezenlijk. En er zijn ook 3500 sociale woningen bijgekomen. Er zijn er nog veel meer nodig.
Maar wat er nu in Antwerpen-Noord gebeurt bijvoorbeeld en meer bepaald rond Koning, plein en dergelijke, dat zijn toch wel duidelijk processen van gentrification. Ja, en die worden ook duidelijk door de stad ook ondersteund, onder meer ook vanuit het veiligheidsbeleid eigenlijk. Ja. Nee,
dat
heel sterk op de Afrikaanse gemeenschap bijvoorbeeld.
Daarom dat we daar ook problemen mee hebben. Hè. Er is een verschil tussen
maar het gaat wel gewoon door. Dus de schepen stemmen dan symbolisch tegen in het college, maar mee in de gemeenteraad en voor de rest gaat het gewoon
het
door.
Dat is het grote probleem.
Het is toch een probleem voor Groen.
Het grote probleem is dat men, als onze schepen ergens niet mee akkoord zijn, dat er wordt moord en brand geschreven omdat ze dan afbreuk doen aan het principe dat men loyaal was aan de beslissingen van de coalitie, dus van het scheepcollege. En als er daar dus protest vanuit komt van Groen, dan zijn we onbetrouwbaar. En als dan het omgekeerde gebeurt, en als we dat dan niet doen, dan krijg je inderdaad dat soort vragen. Wij hebben met Groen altijd een heel duidelijk ons schepencollege. Daar hebben de schepen altijd hun bezwaren duidelijk gemaakt. Ze zijn loyaal geweest in de beslissingen, maar dan hebben onze gemeenteraadsleden zich heel duidelijk laten horen. Mm. Maar dat wordt ons ook heel hard aangevreven. Hè?
Ja, dat is natuurlijk met één been in de coalitie zitten en met één been eruit.
Nee, dat is proberen om zaken tegen te houden en bij te sturen. En wij hebben een plan goedgekeurd.
Dat komt toch helemaal niet over. Dat komt toch,
wij hebben een plan goedgekeurd, een veiligheidsplan, waarbij men van huis tot huis mensen ging informeren. Wij hebben absoluut ook de schepenen gezegd, no pasaran als het gaat over politie meenemen bij dat soort controles. Wat dat je dan inderdaad opkuisacties krijgt waarbij mensen gewoon geweerd worden. Daar zijn we altijd tegen geweest, zowel onze schepen als onze gemeenteraadsleden.
Kip. Zin om hier even in te breken. Louis Major zei ooit, wijven moeten geen complimenten hebben. Het was een vakbondsleider uit de jaren 60. Onze wijven hebben een reportage gemaakt. En dat gaat over vrouwen en politiek. Bie en Eva hebben een reportage gemaakt. Ik denk dat dat gaat over vrouwen en politiek. Kunnen jullie eens even toelichten wat jullie gedaan hebben afgelopen week?
We hebben een viertal vrouwelijke politici geïnterviewd over hoe het is om vrouw te zijn in de politiek. Ja. En daar hoorde u het eerste fragmentje van. Dat is Anne Koolsaat van de VLD, Nahima Langeri, Mimoud Boussakla en Fawzia Talahou.
Oké, daar gaan we nu naar luisteren. Voilà.
Mama van twee kindjes. Ik ben Anne Koolsaat, ik ben van de VLD, sta op de derde plaats voor de gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben 35 jaar oud en mama van twee kindjes. Wel, ik ben in de politiek terechtgekomen via mijn studies. Toen ik begon met mijn studies rechten, was ik aanwezig op een groot debat, een verkiezingsdebat denk ik. En ik ben toen afgestapt op de man van de PVV toen nog, om te vragen of ik bij de jongeren actief kon worden. En zo ben ik dan hals over kop erin terechtgekomen. Ik ben nu al heel lang met politiek bezig en je merkt ook dat je als vrouw andere thema's aanhaalt. In mijn campagne hecht ik bijvoorbeeld heel veel belang aan verkeersveiligheid, kinderen veilig naar school kunnen brengen. En dat is een thema dat je toch zelden bij mannen ziet aangesneden worden. Er zijn minstens evenveel vrouwen, dus als die allemaal voor vrouwen zouden stemmen, dan zouden minstens de helft vrouwen in de politiek moeten hebben. Het is ook niet zo simpel. Hè. We hebben nu wetgevende initiatieven waardoor vrouwen ook hoger op de lijst staan, waardoor dat de lijststem minder belangrijk wordt. En dat geeft vrouwen ook meer kansen. Vroeger werden zij vaak benadeeld door lagere plaatsen op de lijsten. Nu zou dat moeten kunnen verbeteren. En ja, hoe je het hoe draait of keert, zelfs in 2006 blijft het toch nog vaak wel een wereldje van mannen onder mannen. Ik heb niet onmiddellijk last van alle commentaar. Nu, ik ben ondertussen ook al 12 jaar gemeenteraad zit, dus ik heb toch al een beetje bewezen dat ik ook inhoudelijk iets te vertellen heb. Maar je merkt dat toch vaak, zeker bij jonge of nieuwe vrouwen in de politiek, dat die toch eerst wat argwanend worden bekeken. Zo van, weer een vrouw die denkt dat ze iets over de politiek te vertellen heeft. Maar als dan na verloop van tijd blijkt dat die ook inhoudelijk een boodschap hebben, dan valt die argwaan meestal wel weg. Ik denk dat op vlak van verkeersveiligheid nog wel wat kan gebeuren. Er zijn al veel inspanningen geleverd de voorbije 6 jaar. Maar zolang dat er nog kinderen gewond of gekwetst, of ja, zelfs misschien nog erger, soms zelfs overlijden, op weg van en naar school of op weg van naar sportclubs of wat dan ook. Ja, elk kind dat gewond is, is er één te veel. Dus op dat vlak denk ik dat we nog een inspanning kunnen leveren. Ik denk dat er ook andere thema's meer aan bod zouden komen, meer gezinsgebonden thema's. Ik denk dat dat zeker wel een belangrijke plaats zou krijgen. En verder stel ik toch ook vast dat vrouwen vaak meer vatbaar zijn voor een rationeel overleg en minder last hebben van een haantjesgedrag. Aan de ene man die absoluut niet wil onderdoen voor de andere man. Vrouwen gaan daar meer op het doel af en zien hoe ze dat doel kunnen bereiken. En hoe dat we dat doel bereiken, dat is dan eigenlijk minder belangrijk.
Jawel, verkiezingscores ook op Radio Centraal, bij ons zit nog altijd Mirjam.
Ik wil hier wel.
Almatch, u wilt weg.
Dat is niet waar.
Ja, terug naar Groen, we hebben juist aan Koolzaad.
Ik wil nog even een aantal vragen stellen. Dus ja, we hebben aan Koolzaad onder meer gevraagd of dat er een verschil is in de manier waarop mannen en vrouwen politiek voeren. En ik wil u vragen of u misschien uw vrouw zijn invloed heeft op de manier waarop u haar beleid voert?
Dat is wel grappig. Allee, ik sta er eigenlijk niet bij stil. Maar het heeft uiteraard wel een invloed. Hoe bedoel ik dat? We zijn met Groen altijd al voorstander geweest dat de politieke weerspiegeling moet zijn van de maatschappij. Dat is niet het geval. Ik bedoel, mensen die laaggeschoold zijn, zijn nog altijd niet fel aanwezig in de politiek. En vrouwen, uiteindelijk, ze zijn een hele hoop geschrepen moeten gebeuren voordat ook die aanwezigheid wat beter was. Wat betreft mijn vrouw zijn en welke invloed dat heeft op de manier waarop ik aan politiek doe. Daarnet heeft Jan gezegd dat Groen zoveel softe thema's aandacht. Groen is ook heel populair bij vrouwen. Ik heb ook gehoord in de reportages van de collega's dat die zeggen, ja, het zorgaspect is heel belangrijk. Dat is denk ik iets typisch voor vrouwen. Een van de dingen dat mij als vrouw bijvoorbeeld drijft is, ik vind het hallucinant dat je voor een verkrachting minder lang gestraft kan worden dan voor het stelen van een auto. Dat geeft heel goed aan waar de focus ligt in ons justitiebeleid. En voor mij als vrouw is dat zeer, zeer moeilijk om te verteren. Voor een man gaat dat misschien veel minder in zijn achterhoofd zitten, omdat die dreiging psychologisch daar ook veel minder aanwezig is. Ik weet, als ik s'avonds in een bepaalde wijk loop, en ik loop tussen 2 en 4 in die wijk, is er misschien wel kans. Ik ga wel meer opletten, omdat ik weet, ik ga verkracht worden. Maar het is voor mij dan ontzettend moeilijk om te verteren dat in een rechtssysteem iemand die een dure auto koopt van iemand met veel geld misschien een langere straf gaat krijgen voor het stelen van een eigendom dan iemand die zijn kind verkracht of mij verkracht. En dat is een van de, dat is gewoon het feit dat je een bepaalde achtergrond hebt, een bepaalde manier in het leven staat. Het feit dat ik allochtoon ben, heeft ook invloed op de manier waarop dat ik naar de politiek kijk. Namelijk dat ik, wat ik daarnet bijvoorbeeld heb gezegd, verschrikkelijk vind dat in de manier waarop dat over mensen wordt gesproken, migranten als thema wordt nagehaald in plaats van als deel van de bevolking die over integratie in het algemeen zou moeten kunnen spreken. Ook bijvoorbeeld het omgekeerde, de manier waarop dat Belgen zich in een multiculturele samenleving integreren. Dat is een heel revolutionaire gedachte voor heel veel mensen als ik dat zeg. Maar eigenlijk is dat ook exemplarisch van de manier waarop ik kijk naar die multiculturele samenleving. Het is tweerichtingsverkeer. We zitten op een snelweg. Ik rij op het linkerbouwvak, de andere rijdt op het rechterbouwvak. We komen aan een versmalling. We moeten allemaal samen op één bouwvak, één samenleving. Gaan we ritsen of gaan we op elkaar rijden? Allee, ik vind dat heel belangrijk.
Eerder, want, slaat er een beetje bij aan. Eerder in een opiniestuk van Kathleen van Brimt, overigens minister voor gelijke kansen.
Dat waren ze vergeten eerst. Hè?
Ja, dat waren ze. Shit, die zit daar nog ook. Ja. En die zegt dan ja, in dat opiniestuk in de morgen geloof ik dat, misschien kan Dave mij dat...
Inderdaad,
ja, in de morgen stond dat. Ja, de vrouwen bestaan niet meer. Het is allemaal anders nu. Kathleen van Brimt steunt ook niet de campagne Mannen in Nesten stem vrouw. Hè? Dat is die affiche die ik van de KAV heb gezien. Ik heel overigens heel grappig vind. Ziet je zo'n gast kijken? Zo.
Allee, het punt dat ik wil maken is dat iedereen in de politiek stapt met een bepaalde achtergrond. En die bepaalde achtergrond uiteraard gaat bepalen hoe dat je aan politiek doet, altijd indirect. Dat je allochtoon bent, dat je jongere bent, dat je ouderen bent, dat je man bent van 40 jaar die een CEO is in een bedrijf. Jammer genoeg hebben we van die groep iets te veel gehad. Waar het gaat over, nou, over campagne.
Maar zouden we dan ook, om het concreet te maken, op quota moeten hebben voor al die andere groepen die je opnoemt? Waarom dan wel voor vrouwen en niet voor...
Maar ik denk dat het belangrijk is om te streven naar representativiteit in het algemeen. Mm-hmm. En daar zijn we ook met Groen voor, hè? Absoluut, daar zijn we altijd voorstander van geweest. Maar
het grootste... is wel een beetje zoek als je elke socio-economische groep allemaal quota gaat geven natuurlijk.
Ja, ja, dat is juist. Maar hetgeen waar ik, wat dat heel belangrijk is met rond het aspect vrouwen, hè? Is dat er, en dat is ook zo rond de hele discussie rond allochtonen en werkgelegenheid bijvoorbeeld nu, is dat er jarenlang getracht is om via verschillende beleidsmaatregelen participatie van vrouwen te verhogen, dat niet gelukt is omwille van een aantal vastgeroeste mechanismen. Bijvoorbeeld de vergaderingen s'avonds en dergelijke meer, het feit dat vrouwen heel vaak nog de taken van het gezin op hun schouders krijgen en dies meer. En dat er een aantal maatregelen moesten komen om te zorgen dat zij wel degelijk vertegenwoordigd kon worden. Ook het heel simpele feit van een old boys network, waarbij dan mannen elkaar in de politiek helpen. Hè? En dan zijn dat, want heel vaak is het idee van, ja, maar ja, dan komen er vrouwen die toch niet competent zijn. Sorry, maar de politiek zit nu ook vol met mannen die ook maar in de politiek zitten, omdat andere mannen ze hebben aangedragen. En dat de competentie ook soms ver te zoeken is.
Ja, dat netwerking, die netwerking bij vrouwen zou daar minder goed in zijn.
Dat is gewoon anders. Dat is gewoon anders. De netwerking in vrouwen is minder goed als je het bekijkt vanuit het mannelijk standpunt. Namelijk, s'avonds laat, achter een vergadering die s'avonds is, nog eens met elkaar op de boemel gaan. Allee, en op café nog met elkaar verder vergaderen. Terwijl een vrouw dan eigenlijk vrouwen netwerken op bijvoorbeeld als ze hun kinderen gaan afhalen in de crèche of op een volledig andere manier. Tussendoor, maar als die vergaderingen overdag zouden zijn, krijgen die vrouwen de kans ook. Maar dat is gewoon de manier waarop je er naar kijkt vanuit welk standpunt. Maar dat er wordt gewoon anders aan netwerking gedaan.
Maar is er eigenlijk nog echt een verschil?
Sorry, tussen, ja, dat is een mooie illustratie. Ik vind dit antropologisch heel interessant ontworpen. Maar
ja. U bent antropoloog.
Ik
wil gewoon even aanhalen dat onze volgende interviewkandidaat het daar ook over had, over die vergadercultuur. Eigenlijk heeft elke interviewde daar iets over gezegd, vooral dat het laat is, dat ze dan zelf de kindjes niet in bed kunnen steken. En we gaan ook nu even het volgende stukje laten horen van Nahima Langeri van de CD&V.
Ik ben Naima Langeri, al een tijdje actief in de politiek, al 12 jaar in de gemeenteraad. En sinds kort, sinds 3 jaar, ben ik ook verkozen in het parlement, in de Kamer. En ik kom opnieuw op voor de gemeenteraad, waar ik op de 4e plaats sta. Eigenlijk ben ik vrij toevallig in de politiek terechtgekomen. Het is eigenlijk ontstaan vanuit een sociaal engagement. Op een bepaald moment hadden we in Antwerpen ook wel opnieuw een zware verkiezingsoverwinning van het Vlaams Blok. En op een bepaald moment hebben we dan gezegd, kijk, we moeten eigenlijk met de jonge mensen die hier wonen en werken en leven bijeenkomen om iets te doen. En een vereniging eigenlijk opgericht, een vereniging voor integratie en participatie, om met het beleid te spreken, om ook naar de migrantenachterban vorming te geven. En op een bepaald moment zocht Vivina de Meester, die toen minister was voor welzijn, een medewerker. En zo is ze eigenlijk via in contact gekomen met mij. En heb ik op haar kabinet ben ik daar begonnen als stafmedewerker. Ik heb daar gewerkt rond kansarmoedebestrijding, rond migrantenbeleid. En het kabinet daarop, dus een aantal jaren later, heb ik gewerkt rond financiën en werkgelegenheid en gelijke kansen mannen en vrouwen. Ik denk dat er toch nog, hoewel dat we zeker niet meer dezelfde strijd voeren als 20, 30 jaar geleden, dat we toch niet kunnen zeggen dat er helemaal geen verschillen meer zijn. Ik ga niet zeggen dat wij enkel voor de zachte sector opkomen en dat de mannen voor de harde sector opkomen. Nee, ik heb ook rond financiën gewerkt, ik heb ook tewerkstelling gedaan, en ik ben daar nu bijvoorbeeld in de gemeenteraad nog heel actief mee bezig. En als fractievoorzitter moet je ook, ik ben fractievoorzitter in Antwerpen, moet je ook een ruime visie hebben. Maar ik geef een voorbeeld dat als je naar, ik ga als moeder naar de crèche en je merkt daar dat, dat de auto's verkeerd geparkeerd staan, daardoor andere kinderen en mama's in gevaar brengen, dat je dan toch zegt, zouden we daar niet iets op kunnen vinden? En dat ik dan zo op dat moment dus het initiatief lanceer om dagschatjeplekjes of knuffelzones te lanceren aan scholen, aan kribbes. Ik denk dat mannen daar misschien, ik zeg niet alle mannen, maar dat een klein voorbeeldje is van iets wat wij ook wel belangrijk vinden. Hè? Die verkeersveiligheid rondom de scholen. Dus meer tijd, hè? Meer evenwicht tussen het gezin en uw werk. Hè? Zowel voor mannen als voor vrouwen. Dat wij bijvoorbeeld, ik pleit ook in de Kamer dan voor meer ouderschapsverlof. Zowel voor mannen als voor vrouwen. Ook voor mannen. Dat ook mannen daar echt meer gebruik van moeten maken. Omdat we zien dat er eigenlijk vaak. Dat zijn dan thema's die je wettelijk kunt verankeren, waar dat wij misschien wel gevoeliger voor zijn. De politiek is heel gezinsonvriendelijk, hoewel dat er nu al meer vrouwen in de politiek zitten dan vroeger, maar we zitten nog altijd niet met de helft vrouw. Hè. Wij vergaderen heel vaak 's avonds op gezinsonvriendelijke uren, zoals nu. Hè. Wij vergaderen tussen 5:30 en dan gaat vanavond ongeveer gedaan zijn om 9:00, 9:30. Je kunt niet met het gezin eten, in bed stoppen. Dus dat zijn geen gezinsvriendelijke uren. Wat er ook nog meespeelt, is dat vrouwen over het algemeen bijvoorbeeld hun werk doen in de gemeenteraad, in een commissie, en dan zeggen, de reflex hebben, nu ga ik naar huis. Het heeft al lang genoeg geduurd. Dus als je straks, als het om 9:00 gedaan is, dat je dan zegt, nu ga ik naar huis. Misschien kan ik ze toch nog wel in bed stoppen of zie ik ze nog. Terwijl mannen vaker dan bijvoorbeeld op café gaan. En dan beginnen de informele netwerken te spelen. Het lobbyen, de afspraken maken, elkaar beter leren kennen. Zaken die hier in de gemeenteraad nog niet uitgesproken zijn of nog niet opgelost zijn. Eigenlijk ben ik voor positieve actie. En ik wil heel duidelijk het verschil uitleggen tussen positieve actie en positieve discriminatie. Positieve discriminatie wil zeggen dat je een vrouw iets geeft, bijvoorbeeld een functie, omdat ze vrouw is. Puur, en dus eigenlijk boven haar paard tilt, hè. Een functie die ze misschien niet aan kan. Terwijl dat positieve actie iets totaal anders is. Bijvoorbeeld, we hebben vastgesteld jaren geleden dat er te weinig vrouwen waren in de raden van beheer, van de NMBS, van de sportraden, de culturele raden. Dus op dat moment moet je bijvoorbeeld extra op zoek gaan naar vrouwen. En dan kan het zijn dat je positieve actie moet invoeren, namelijk dat je andere, dat je extra reclame maakt of extra adverteert of op bepaalde manieren naar een vrouw op zoek gaat. Maar je gaat alleen maar die vrouw in die functie zetten als zij daarvoor geschikt is. Vaak worden vrouwen kritischer bekeken dan mannen. Hè? En ik vind dat vrouwen in de politiek, dat is gewoon, ja, het is belangrijk dat zij daar ook zijn, omdat zij deel uitmaken van die samenleving en de problemen die er in die samenleving zijn, ook eigenlijk dus op die manier in de politiek kunnen, in het politieke arena kunnen gooien, in de gemeenteraad of in een districtsraad of in het parlement, en dat we daar dan ook iets aan kunnen doen. Ik merk bij vrouwen veel meer terughoudendheid. Hè? Dat zij zeggen van ja, maar ik kan dat niet kunnen of ik kan dat niet combineren of ik ben daar niet voor geschikt. Terwijl mannen veel minder scrupules hebben. En dus zelfs met geen ervaring dat ook wel aandurven. Dus ook vrouwen, zelfs als zij die ervaring nog niet hebben, zou ik moeten zeggen van je moet het, hè, als je geëngageerd bent, dan moet je dat durven. Dus hen eigenlijk aanmoedigen om bepaalde stappen te zetten.
Jawel, u luistert nog steeds naar de redactietijd op Radio Centraal 106.7, dit keer in het kader van Groen en Vrouw in de Politiek. Dat is een beetje een doorheenlopende rode draad, of groene draad, die hier loopt. U kon luisteren naar Bruce Springsteen met zijn hommage aan Piet Seeger, een van de eerste volkszangers met maatschappelijk politieke bewustzijn. En zo kunnen we wel omschrijven. Ondertussen zit nog altijd Miriam Almatch bij ons.
Ik ben mijn laatste letter al kwijt.
Amachi of Amachi. Ja. Ja, ik weet niet hoe je dat moet uitspreken. Bijvoorbeeld Imre Nagy, dat is de leider van de Communistische Partij in Hongarije. Die moet je uitspreken als Imre Nagy. Maar dat is iets een heel ander verhaal.
Ja, Jan, wacht even.
Ja, Eva, je zit weer te popelen met iets.
Nee, ik wou nog eventjes terugkomen op die taakverdeling tussen man en vrouw. In de Scandinavische landen blijkt dat veel meer ingeburgerd te zijn, ook bepaalde maatregelen. Ik denk maar aan kinderschapverlof of zwangerschapsverlof voor mannen. Daar wordt daar ook veel minder probleem rond gemaakt. Bij ons bestaat dat misschien wel, maar mannen lijken veel minder geneigd om dat op te nemen. Ik denk misschien met schaamte dat dat minder aanvaard is.
Er is heel duidelijk verandering aan het komen, hè? Want de nuancering die ik daarnet ook wou maken, is dat er ook heel veel mannen, bijvoorbeeld die vergadercultuur, steeds meer en meer in vraag beginnen te stellen. Ze willen hun kinderen ook zien opgroeien. Getuigen daarvan, een aantal getuigenissen van toppolitici die zeiden, eigenlijk vind ik het wel jammer dat ik mijn gezin niet zie opgroeien. En dan de reactie van een oude politieke krokodil, die zei, allemaal blijters, je weet als je ervoor kiest voor de politiek, dat het gevolg gaat zijn. Nu, ik vind het maar gezond, dat was tabak. Ik vind het maar gezond dat ook in vraag wordt gesteld door heel veel mannen, want een stuk van... Eigenlijk het belangrijkste stuk van een emancipatiestrijd is altijd ook de tegenpartij, zo gezegd. Als we het dan in zwart-wit gaan spreken, je kunt dat eigenlijk niet voeren zonder mannen mee te betrekken, want het gaat ook over hun leven, die taakbesteding van vrouwen. Dat gaat dan een stuk moeten herbekeken worden samen met die mannen, van oké, we vinden het eigenlijk onfair. En mannen die dan zeggen, eigenlijk wil ik eigenlijk ook mijn kinderen mee helpen opgroeien. Dat is niet alleen iets dat mijn vrouw zou moeten doen. Ik heb daar ook emotioneel belang bij. Ik wil ook dat mijn kinderen een vader kennen. Wat Scandinavië betreft, die hebben een hele, hele lange traditie van positieve actie. Maar ook daar zijn er nog wel grappige fenomenen. Namelijk dat mannen bijvoorbeeld heel veel ouderschapsverlof gaan opnemen om te gaan vissen. het toont maar dat er een aantal zaken zijn. Maar in ieder geval, qua gelijkwaardigheid van man en vrouw, staat men daar al veel, veel verder. Dus ook toppolitici daar zijn ook veel, veel vaker vrouwen. En het beleid is ook veel meer gericht op, inderdaad, een aantal... vrouwgerichtere maatregelen of maatregelen die meer gericht zijn op zorg, waarbij mannen ook de mogelijkheid krijgen om eraan deel te nemen. Dingen als tijdskrediet en dergelijke meer zijn allemaal zaken die ook daar als eerste experimenten het licht hebben gezien en daar al lang ingeburgerd zijn. Hè, waar Groen in Vlaanderen vaak nog heel veel kritiek voor krijgt, dat men daar als verworvenheden ziet. Dus ik denk dat Scandinavië op dat vlak een heel mooi voorbeeld is en dat we daar ook effectief nog wel wat van kunnen opsteken.
Ja, in het interview kwam ook naar voren dat wij vrouwen veel te bescheiden zouden zijn. En dat we daardoor heel vaak posten mislopen, omdat we eigenlijk te weinig assertief zijn.
Ik ben daarmee een stuk akkoord in de zin dat vrouwen en mannen hebben allebei capaciteiten, maar onze maatschappij gaat voor verschillende groepen ervan uit, en ook wat betreft mannen, dat die mannen die capaciteiten altijd hebben, en vrouwen moeten er nog altijd heel hard voor vechten om te bewijzen dat zij die capaciteit ook hebben. Zoals dat bijvoorbeeld aan universiteiten gebleken is, ook uit Scandinavisch onderzoek, dat vrouwen 2,5 keer zo hard moeten werken om dezelfde erkenning te krijgen als een man, wat dan doctoraten betreft. Ja. Dat toont dus dat wat capaciteiten betreft, vrouwen de maatschappelijke... de maatschappelijke beoordeling van capaciteit van mensen nog altijd in het voordeel van mannen is, dat die onderstroom daar toch nog een beetje...
Ik wil toch wel eens even interveneren in die zin dat Scandinavië wordt hier dikwijls ook door allerhande politici als model, zowel qua tewerkstelling, milieubeleid enzovoorts, maar het is eigenlijk een georganiseerde politiestaat. U mag daar niet zomaar doen wat u wil. En dan komen we op mijn dada, en dat is de betutteling door Groen. Groen wordt gezien als partij, zowel nationaal en ook op lokaal vlak, als de herhuiten van de betutteling, de vuilniszakken die veel te duur zijn en asociaal zijn, de selecteren op vuilnisophaling enzovoort. Dat is allemaal heel abstracte, platonistische ideetjes dat men vertrekt en dan wil men het opdringen aan de bevolking. Ik zie nog altijd de discussie van 10, 15 jaar geleden die wij hier met Mieke Vogels hebben gevoerd over die vuilniszakken. Daar worden de Groenen heel zwaar op aangerekend, de betutteling, de regelneverij.
Wat die vuilzakken betreft, dat is nu net een heel, heel concreet voorbeeld, hè? Niet abstract. Ik denk dat... Het verwijt van betutteling wat vuilzakken betreft absolute desinformatie is. Hè. Nu, de OVAM zelf heeft onlangs een brief...
De chocolade sigaretten van Magda Alvo.
Dat is zo'n voorbeeld als
de sigarettenpeuken van Ingrid Pirat.
Ik denk dat gewoon voorbeelden zijn. Als we gaan kijken naar Leuven, hè, waar dat de maatregelen zijn genomen rond vervuiling op straat, de chicken die op straat daar, op de stoep en de boetes die je daarvoor krijgt, het heeft ook heel vaak te maken met hoe die perceptie wordt gecreëerd. Hè.
En waarom de partij neemt dat natuurlijk zeer, over, vooral Rudy de Motte bijvoorbeeld.
Zo, waarom dat bijvoorbeeld dat voorbeeld van Groen wordt opgenomen en niet dat voorbeeld van Leuven, waar een iets dergelijks als het opruimen van kauwgom, dat dan door tobak mee is goedgekeurd, dat dan niet op zijn rekening wordt gepresenteerd, maar bij Groen wel.
Dat is een beetje de perceptie die men heeft van Groen, en daarom worden
en
dat soort typische maatregelen dan ook opgenomen
en vergroot,
dat wordt daardoor bevestigd.
Dat de chocolade sigaretten betreft ook opnieuw een groot misverstand. Dat was niet dat was een aanbeveling dat men als men rond sigaretten een sensibilisering doet, dat men ook de chocolade sigaretten eens moet bekijken in hoeverre dat een dergelijke meer. Dus dat was helemaal geen verbod. Er bestaat zeer, zeer veel desinformatie, ook wat betreft die vuilzakken. Hè. Als er, de cijfers zijn erin, de restafval is van meer dan 600 kilo naar 158 kilo en daalt nog steeds gedaald nadat die beslissing is genomen om te sorteren. Dat is een goede zaak. En waarom is dat een goede zaak? Voor de mensen die aan hun portemonnee denken, dat moet niet allemaal verbrand worden. Voor de mensen die aan het milieu denken, dat wordt gerecycleerd, daar wordt effectief iets mee gedaan.
Maar waarom niet de producenten responsabiliseren?
Dat is, maar dat wilde, kent u het hele verhaal
van ecotaxen?
Ja,
dat is toch een ecobonus.
Dat is een ongelooflijke strijd geweest waarop dat Groen heel, heel hard is aangereikt, terwijl dat eigenlijk in C gaat over het meeverantwoordelijk stellen van producenten voor de productie van afval, waarbij dat wij zeggen, we willen op een positieve manier die afvalberg verminderen, namelijk, wij willen bonussen geven aan die producten die minder afval creëren, en wij willen ook een stukje repressie waar dat heel veel afval wordt gecreëerd, en dat is een gigantische
Ik ken mij een oude bejaarde dame met een overlevingspensioen in een of andere flat in het Kiel goed voorstellen dat die zit te sukkelen en te knoeien met die 24 verschillende, 3 verschillende zakken. en binnenkort, dat is toch weinig sociaal. Groen profileert zich ter linkerzijde, profileert zich ter sociaal. En dan komt men met een heel abstracte flat tax eigenlijk af.
Excuseer.
Een flat tax komt erop neer. Hè? Het is een flat tax. Dat is, wil zeggen, iedereen betaalt evenveel, ongeacht het inkomen.
Je bedoelt voor de vuilzakken?
Ja, iedereen betaalt in de Grand Bazaar of in een andere keten hetzelfde. Hè?
De prijs van de vuilzakken, dat is ook al zo misverstand, opnieuw, ik kom van over het water, is daar duurder als hier, van de witte zak. De prijs per witte zak is minder dan 1 euro hier in Antwerpen. De rollen kost 18 euro. Wat betreft de sociale maatregelen is het zo dat mensen die een vervangingsinkomen hebben of een heel laag inkomen hebben bij het OCMW ook gratis zakken kunnen krijgen. Dus die maatregel is daar ook voor.
Is het geval in Antwerpen?
Dat is het geval in Antwerpen. Die maatregel is daar zo voor mensen die...
Dat is inderdaad het geval dat bepaalde, ik wil niet kwijt zijn welke inkomensgroepen het precies zijn, maar effectief...
Er is toch gekeken naar.
Voorzieningen voor, ja.
Inderdaad.
In hoeverre dat echt bij die groepen ook allemaal bekend is, is natuurlijk een andere discussie, maar goed.
Maar daar moet ook aan gewerkt worden, dat geven we toe, maar dan willen wij de komende... Allee, wat betreft bijvoorbeeld sorteren, willen wij in wijken waar dat heel veel mensen in kleine huizen wonen, die ondergrondse sorteerstraatjes, dat is een schitterend initiatief. Mensen kunnen daar gewoon naartoe gaan en hun afval in die verschillende containers die dan
ondergrond
zijn.
Ja, maar dat is inderdaad wel iets, dat is een heel goed principe, maar dat is toch nog vrij marginaal. Dat
ja,
wordt
en dat
toegepast.
Willen wij uitbreiden.
En dat is een beetje het probleem, dat misschien...
En dan alle andere, zeg maar, de allochtonen van de jongste generatie uit de Oostblok komen, of de voormalige Oostbloklanden komen, die van dat sorteren helemaal geen kaas gegeten hebben.
Die moeten daarin begeleid worden. Omdat dat uiteindelijk
dat
voor iedereen
niet echt,
belangrijk
de slaagstorten enzovoort.
Het probleem van slaagstorten is een heel mooi voorbeeld dat nu is niks met die zakken te maken heeft. Dat heeft heel vaak, dat is altijd al een probleem geweest van Antwerpen. En het probleem van het slaagstorten is een probleem waarvoor een ander schip bevoegd is om dat op te kuisen. Dat is heel vaak iets dat op het komt door van Erwin Perron wordt geschoven, maar het spijt me zeer, dat is niet Erwin Perron zijn bevoegdheid. Daar moeten de andere schepen voor zorgen dat opgelost gaat, namelijk diegenen die bevoegd zijn voor het opkuisen en voor het bestraffen van dat soort zaken.
Maar Erwin Perron is wel bevoegd voor afvalbeleid.
Waar het gaat over sluikstort en waar het gaat over groot afval, wordt nu al grof huisvuil gratis opgehaald bij mensen die dat willen. Dat soort maatregelen moeten, mensen moeten daar rond gesensibiliseerd worden en moeten ook bekender worden. Dat moet ook bekender worden gemaakt, dat geef ik grif toe. Maar het is niet zo dat er vroeger geen probleem van sluitstof was.
Uitgerekend de rechtse partijen, zowel de Vlaams Blok, Vlaams Belang dan, en N-VA en CD&V, die hebben het over een propere stad en respect enzovoort.
Weet u wat er achter die lading schuilt? Dat is niet alleen een propere stad rond zwerfvuil en dergelijke meer, dat is ook een propere stad rond zwervers. Dat heeft ook een propere stad rond armoede. Dat is ook, men heeft een hele hoop, die propere stad is niet alleen het gaat niet alleen over afvallei, dat gaat ook als eufemisme voor groepen die men liever niet ziet in de stad. Hè.
Maar goed, laten we eens even bij het aspect afval blijven, wat toch door de CD&V nu ook heel hard naar voren geschoven wordt als een thema. Waar ik Groen dan toch niet echt over hoor, Filip Heijlen en compagnie zijn naar Nederland gegaan. Ik dacht dat het Amsterdam was, dat wil ik
Amsterdam,
ja. Waar Groen links, dus de partij uit Nederland, samen met PvdA, de socialisten, aan de macht zijn. Ja. En daar is er dus geen gescheiden afvalophaling in die zin dat eigenlijk wordt geregeld achteraf via een installatie waardoor dat op die manier gescheiden wordt en dat mensen dat rustig kunnen inleveren ongescheiden en dat het voor het milieu even goed is en dat je de mensen er niet meer lastig valt.
Dat is desinformatie van Patrick Heijlen. Ten eerste
Patrick Janssen syndroom heerst toch ook wel heel sterk bij Groen.
Sorry, nee, dat was een Freudian, hoe dacht je het ook
over? Freudianse.
Wat ik wilde zeggen is, men is naar Amsterdam gegaan, dat is een nieuwe coalitie die nog niet zo lang aan de macht is, een paar maanden. En daar kijkt men, ook bij GroenLinks kijkt men naar hoe het hier in België doet. We hebben hier een verworvenheid, hè. In Antwerpen sorteert men en in Vlaanderen sorteert men beter als in de rest van Europa. Gaan we die verworvenheid afgeven omwille van iets wat uiteindelijk meer gaat kosten aan de inwoner? Want dat model van Antwerpen, van Amsterdam, gaat meer kosten. Hè? Dat zegt meneer Heijlen er wel niet bij. En dat is nu een gewoonte bij heel veel Antwerpen, maar een goede gewoonte, waaraan men ook voor een groot stuk inziet waarom men het doet. Daar moet verder sensibilisering rond zijn, absoluut. Maar het gebeurt massaal.
Maar over
meer dan
cijfers,
80% van de mensen sorteert.
Ja, die cijfers zijn ook betwist. Hè. Daar hoor ik hele andere dingen zeggen, door heel andere cijfers noemen door Edwin Perron en anderzijds door de CD&V.
Ja, maar de feiten liegen er niet om. Namelijk dat er van 600 naar 158 kilo gegaan is. Hè. Ja. Ik bedoel, dat is een heel duidelijk cijfer. Dat men
en daar wordt het slechtster bij liggen.
Daar, dat kan ik nu niet zeggen. Maar het is wel een heel duidelijk gegeven dat op zoveel jaar tijd onder Erwin Perron men van 600 kilo naar 158 kilo is gegaan. Dat is een enorme besparing voor onze samenleving.
Ik wil even interveneren hier, want ik bedoel, bij mijn buren, en ik woon in een relatief goede buurt, om het zo te zeggen, aan het Justitiepaleis, bijvoorbeeld iets heel vanzelfsprekend dat de Belgen al heel lang kennen, nog lang voordat de Groenen daarmee af zijn gekomen, is het de glasbakken. Hè? Ja. Nu, dat is ook een semi-slaakstort aan het worden. Hè? In sommige gevallen staat daar gewoon het glas daarnaast. En er moet er toch iets aangedaan worden. Dat pseudo-slaakstorten, maar het is eigenlijk slaakstorten, dat men gewoon aan die glasbakken gewoon zijn vuiligheid daar neerpot. En dan maar, en zeer gevaarlijk, want het is ook dikwijls scherven enzovoort.
Dat is waar, dat is een probleem. En wij hebben in ons programma nu ook effectief geschreven dat er een inventaris moet komen van de graad van vervuiling in straten. Echt, straat per straat.
En dus waarin dat beslist buurt,
kan worden, waar dat beslist kan worden, van of dat men 1 tot 7 keer per week daar die boel gaat opkruisen, omdat we merken dat in bepaalde buurten inderdaad dat probleem zich stelt. Tegelijkertijd moet er een sensibiliseringsactie komen, dus het ene kan niet zonder het andere. Maar er is nu in ons programma effectief die maatregel gesteld dat er een inventaris komt van welke wijken, welke straten vuil zijn en wat er nodig is om die snel terug proper te krijgen. Ook willen wij een opkuis van sluikstort binnen de 24 uur. Dat zijn een aantal maatregelen die wij heel concreet nemen, omdat een evaluatie van het afvalbeleid duidelijk toont dat er in een aantal wijken dergelijke problemen zijn.
Maar is dat dan wel weer haalbaar binnen de 24 uur opkuisen?
Het kost personeel.
Het geld kosten, denk ik. Het is nu al zeer moeilijk om de witte tornado's ja, constant
aan het kijken. Ik denk dat er ook opnieuw daar keuzes moeten gemaakt worden. Nee, wat gaat de kostprijs zijn van Philip Heylen zijn voorstel? Mm-hmm. Allee, ik denk dat er heel vaak aan Groen wordt gevraagd, ja, maar wat gaat dat kosten? Terwijl dat er een aantal megalomane ideeën de ronde doen, terwijl dat mensen al geleerd hebben te sorteren en de hoeveelheid afval daalt, om alles terug in één zak te laten verbranden. En dat moet dan ook allemaal terug opgehaald worden. Nee,
is het probleem niet dat de pakkans gewoon te klein is? Ik zie dat in mijn straat.
Ja, en dat is niet een probleem.
Ja, want het zat.
Ja, oké, maar wat vinden jullie daarvan? Wat zou er moeten gebeuren? Nee, want ik las ergens iets, geloof ik, van camera's opstellen. Ja. En Antwerpen Noord.
Waar?
Ik denk dat
het
in Antwerpen Noord was.
Heel belangrijk. Ik vraag het aan u. Dat er een spottingsteam komt voor dat soort vervuiling. Dat het echt belangrijk is dat in kaart wordt gebracht welke vervuiling waar is. En zo rap mogelijk wordt opgepast.
In kaart brengen is niet zo moeilijk, maar de pakkans verhogen, want dat is waarschijnlijk het enige
dat... Ja, dat is ook voor ons, daar moet een
maar dat is natuurlijk, intuïtief is dat wel niet echt zoiets dat Groen... dat is een soort betutteling dat normaal gezien niet aan Groen wordt, namelijk...
dan gaan we daar weer, hè.
Zero tolerance.
Ik denk dat het heel belangrijk is dat er bij de politie een ambtenaar komt, die ook die afvalproblematiek in de gaten houdt, en die ook zorgt dat er effectieve pakkans is voor die sluikstort. Er is 2% van de bevolking in Antwerpen die dat soort zaken doet, hè, maar die verpest het wel voor een hele grote groep mensen, voor een hele grote stad. En daarom is het wel belangrijk dat naast die preventie, waar wij altijd en de begeleiding en de sensibilisering, ook een stukje die sanctie komt en die pakkans effectief wordt.
En hoe ga je dat doen?
Daar willen wij effectief binnen de politie iemand voor vrijmaken die daar...
Maar je moet mensen in de straat gaan zetten, of al moet je camera's plaatsen? Of
je ook wel ergens een wijkagent...
Ik denk dat het belangrijk is dat goed wordt bekeken op welke dat... Allee, ik bedoel, het is niet overal, het is niet altijd. Je moet het echt in kaart brengen, hoe en waar, en dan op basis daarvan een plan van aanpak.
Maar je kan uw redenering over de kostprijs dan natuurlijk ook wel omdraaien, hè? Want als ik hoor dat er allemaal moet gedaan worden om die sluikstort en zo tegen te houden, dan gaat dat waarschijnlijk ook wel meer kosten, of minstens evenveel, dan het plantje van Philip Heylen, waarin dat we gewoon een superdeluxe installatie hebben.
Maar
ook het groot huisvuil, als je nu naar de containers, er zijn plannen, die is al waarschijnlijk erledigd, om tenminste de inwoners van de stad Antwerpen te doen betalen voor het groot huisvuil, dus naar de containers te brengen. Dus dat je daar niet, vroeger moest je gewoon je pas laten zien dat je van Antwerpen waart.
Ik bedoel de containerparken.
De containerparken.
Wij willen die sowieso gratis houden.
En er zijn er plannen mee om dat betalend te worden. Een ander plantje dat ik heb gehoord is en nu gaan we het over mobiliteit hebben, waar jullie toch, jullie willen dat de mensen terug in de stad komen wonen. De bewonerskaart is momenteel gratis.
Ja.
En die zou dan toch betalend worden.
Dat is een gerucht dat u gehoord hebt.
Dat is een gerucht.
En dat aan Groen wordt toegeschreven.
Ja.
Dat is een gerucht. Ik heb daar binnen Groen
dat is niks over gehoord. Dat is regelrechte pesterij.
Ik denk, wij zijn voorstander wij zijn voorstander van bewonersparkeren. Wij willen ondergrondse parkings die de helft van de tijd leeg staan, gebruiken voor bewoners om daar te kunnen parkeren. En daar is, dat is een gerucht dat op niets gestoeld is.
Bij deze is dat geregeld. We gaan even pauzeren met muziek en dan willen we terug naar de reportage van Bie en Eva. Dan gaan we dan ook verder vrouwen in politiek. Ja, en u kreeg een portie radiostilte door technische problemen en daarna Johnny Cash. Heel toepasselijk eigenlijk.
Want haasten en rust is belangrijk.
Ja, een moment van rust. Dave, jij hebt nog wel iets toe te voegen aan jouw analyse van wat met Groen.
Ja, ik wou het ook gewoon misschien een beetje open trekken, ook los aan specifieke details of dossiers of zo. Nee, maar ik denk dat het gewoon heel moeilijk is voor Groen in deze campagne. Ik merk toch ook, naar gelang het gesprek hier vorderde met mevrouw Marci, dat zij ook veel kritischer tegen het beleid van de afgelopen 6 jaar werd. En ik denk dat veel terug te brengen is op, als we teruggaan naar 2000 eigenlijk, naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen, was er een zware discussie binnen Groen, of binnen Achelef was dat toen nog, op Antwerps niveau over het al dan niet toetreden tot het bestuur, waarbij dat de achterban daar heel verdeeld over was en eigenlijk in grote mate eigenlijk eerder tegen was. De Antwerpse partijtop was wel voorstander. heeft dan die achterban toch met enige moeite over de streep kunnen trekken. En ik vrees zo'n beetje, of dat is al sinds mijn indruk, maar u kan natuurlijk tegenspreken, dat zo ongeveer alles wat er de laatste 6 jaar gebeurd is, of toch veel, een beetje die achterban gelijk heeft gegeven. Hè. Het was ook al... men is in die coalitie gestapt met een bevoegdheidspakket dat zwaar ingeperkt was tegenover de vorige coalitie, tussen 1994 en 2000. Met name ruimtelijke ordening voor Groen, toch echt een symbooldossier, zat vroeger, zat tot 2000 bij Groen, bij Gelef. Is dan naar de VLD verhuisd, eerst aan Koolzaad en dan Van Kamperhout, denk ik, als ik me niet vergis.
Ja.
Wat het dan heel moeilijk maakte om echt op dat vlak al bij te voeren in de plaats zijn daar dan van die... andere bevoegdheden bijgekomen waarvan het natuurlijk toch zeer moeilijk is om je als Groen echt te profileren. Sport, communicatie, dat dan uiteindelijk helemaal door Patrick Janssens eigenlijk in de feiten is overgenomen. Ontwikkelingssamenwerking, leuk en op zich belangrijk, maar eigenlijk op Antwerps niveau ook vrij marginaal enzovoort. Dat heeft dan geleid tot spanningen eigenlijk ook met die achterban. Dat heeft zich dan geuit in de toch ook wel vrij pijnlijke situatie waar we het er straks over hadden rond het veiligheidsplan, waarbij dat dan de schepenen in de gemeenteraad voor gaan stemmen en in het college tegen, waar dat dan weer het imago van Groen ook niet ten goede komt. Ook heel de visacrisis, waar denk ik de discussie rond de schepenen die terug... die dan terug op post kwamen als enigen bij Groen. Heeft daar ook niet goed aan gedaan. Ook het feit dat, dat moet je dan meer op Antwerps niveau bekijken, los van de situatie van Groen, maar het feit dat het Vlaams Belang eigenlijk de enige oppositie is, dat er eigenlijk geen linkse oppositie is. Al die dingen zijn een beetje het gevolg van die beslissing van 2000 en ik heb het gevoel dat dat nu ook heel hard doorwerkt in de huidige campagne. Waarbij het voor Groen heel moeilijk is om tegelijkertijd toch dat beleid wat te verdedigen. Dat dan bovendien volledig op konto van Patrick Janssens wordt gezet, onmiddellijk, omdat hij dat op die manier ook, ook naar buiten brengt. En anderzijds toch een heel aantal terechte frustraties vanuit Groen, die waar men dan weer tegen moet ingaan. Dus,
ik snap de vraag niet voor je, want er wordt heel veel gezegd. Maar enfin, ik zal proberen wat Patrick Janssens nu doet... is van de verkiezing een burgemeestersverkiezing maken. Mm-hmm. Dat is voor eigenlijk alle andere partijen een probleem. Mm-hmm. Voor iedereen die in de coalitie heeft gezeten, is het zeer moeilijk om zichzelf nu te profileren, omdat Patrick Janssens zichzelf boven zijn eigen partij heeft gesteld.
Het valt mij op dat Ludo van Kampenhout gisteren daar radicaal tegen inging, ja, en dat Freya Pirijns daar reageert door Patrick Janssens eigenlijk te verdedigen en te zeggen van, het is helemaal niet waar dat Patrick Janssens geen teamspeler is, het is helemaal niet waar dat Patrick alleen maar op de tribune
is. Hij is een hele goede burgemeester geweest, we willen ook dat hij terug burgemeester wordt, en we geloven ook dat hij burgemeester gaat blijven. Ik bedoel, voor ons is dat geen issue niet meer, Patrick Janssens blijft burgemeester. Het feit dat Patrick Janssens vorige week heel duidelijk heeft gezegd dat met Groen goed bestuurd is, dat samen met Groen heel veel dingen zijn gerealiseerd. Hij heeft dat heel openlijk in een reactie op zijn eigen voorzitter gezegd, dat hij met Groen wel heel veel dingen heeft kunnen doen en dat ze heel goed hebben samengewerkt, toont eigenlijk dat Patrick Janssens heel erg de bijdrage van Groen waardeert en aangeeft...
Het past toch gewoon in zijn campagne, nee, het past gewoon in zijn profiel van boven de partij te willen staan en geen polarisering toe te staan tussen Groen en SPA.
Er zijn heel veel realisaties van onze twee schepenen die heel mooi en illustratief zijn van wat een groen beleid kan zijn. Hè. De opening van het Atlasgebouw, de nieuwe parken die er zijn gekomen, het Crotspot-team van Erwin Perron, de woonwinkels die er zijn gekomen, de sociale, meer dan 3500 nieuwe sociale woningen. Dat zijn allemaal hele duidelijke verwezenlijken van onze groene schepenen. Hè. De aandacht die er is gekomen voor buurtsport, de aandacht die er is gekomen voor stedelijk overleg. Dat zijn allemaal insteken geweest vanuit onze twee schepenen, die heel duidelijk een beleid hebben gevoerd, waar ook heel veel groenen terecht trots op zijn en op trots op mogen zijn. Onze gemeenteraadsleden hebben ook heel veel zaken aangebracht. Johan Bijtenbier heeft een aantal zaken aangebracht rond toegankelijkheid van gehandicapten en dergelijke meer. Ik denk dat er in de gemeenteraad door de groene fractie zeer hard en zeer goed is gewerkt en dat ook de burgemeester dat erkent en dat die vorige week ook heel duidelijk heeft aangegeven dat onze twee schepenen goed hebben gewerkt, dat er met onze fractie goed is samengewerkt en dat hij eigenlijk die voorkeur nog...
Johan Bijtenbier gooit wel de handdoek in de ring.
Johan Bijtenbier gooit niet de handdoek in de ring. Johan Bijtenbier is en blijft een groene en Johan Bijtenbier is en blijft een voorstander van het groen beleid. U moet ook weten dat in tegenstelling tot bij andere partijen, in onze partij vernieuwing en verjonging, waar we heel hard hard voor de vraag ook is gekomen van waar blijft die nieuwe groep, dat Johan Buitenbier ook een van die mensen is die zegt, nu is het tijd ook voor een stukje verjonging en vernieuwing. En in die zin is zijn beslissing ontzettend mooie beslissing geweest om te zeggen van, goh, ik heb mijn deel gehad en ik blijf bijdragen aan dat groene beleid, maar ik moet daarom niet meer op de kop passen.
We moeten stilaan gaan afronden, want anders geraken we er niet meer met onze reportage, Vrouwen in de Politiek. Maar tot slot, wat zijn jouw verzuchtingen, wensen voor coalitievormingen enzovoort, na 8 oktober?
Mijn verzuchtingen en wensen, ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat Antwerpen de komende 6 jaar geen rechts beleid krijgt. En dat er naast die burgemeester ook ruimte is voor progressieve mensen die mee een progressief beleid kunnen uittekenen. De kiezer zal beslissen of dat in een coalitie is of dat wij in oppositie gaan. En wie daar allemaal zal zitten, ook van de SPA zelf. Maar ik hoop voor Antwerpen de komende 6 jaar dat er een aangenamere stad wordt met meer groen, meer en betaalbare woningen en een solidaire warme stad die durft gaan voor al zijn inwoners, niet alleen diegenen die geld hebben en blank zien.
Goed. Bedankt, Miriam Amachi, laat ik het maar zo zeggen, woordvoerster van Jong Groen, 5e op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen en 37e op...
Dank je wel. Eerste van het district.
Eerste van het district Antwerpen. Bedankt Miriam Amachi nogmaals voor jouw komst naar de studio. We gaan onmiddellijk door naar Bie en Eva, die hun reportage... Wie krijgen we nu? Mimoun Boussakla.
Mijn naam is Mimoun Boussakla, ik ben senator voor de SPA en nu doe ik mee aan de verkiezingen. Ik duw samen met Patrick Janssens de lijst van district Antwerpen en ik trek de tweede lijst van de provincie Antwerpen. Ik ben een vechter van kinds af aan. Heb ik gezien dat er ongelijkheid bestaat in mijn eigen familie. Dus ik zag dat mijn broers alles mochten en wij niks als dochters. En ook vanuit de Marokkaanse gemeenschap zag ik de onrecht eigenlijk ten opzichte van vrouwen en zo. En zo ben ik eigenlijk van kinds af aan beginnen daartegen vechten op vrijwillig niveau, in verenigingen stappen. Ik heb vrouwenraad in Leuven zelf opgericht. En zo heb ik gezien dat toch wel zelf de stap zetten in de politiek ook een voorbeeld is naar de vrouwen toe om toch op te komen voor hun eigen rechten. En op die manier ben ik eigenlijk in de politiek geraakt. Vrouw zijn is sowieso op zich heel moeilijk, maar dan nog van Marokkaanse origine of van vreemde origine is nog moeilijker. Dat is eigenlijk zo ergens een dubbel discriminatie, hoewel dat ik zelf persoonlijk weinig te klagen heb. Ik heb een beetje die discriminatie wel langs twee kanten meegemaakt, maar anderzijds heeft mij dat ook een beetje de kracht gegeven om toch nog te blijven vechten en strijden. Ik vertegenwoordig nu België in 45 landen en ik zie toch wel als land, we mogen trots zijn op België, dat wij toch wel op deze gebied verder staan dan Frankrijk bijvoorbeeld. Zeker de participatie van vrouwen in de politiek en ook zeker van de allochtone vrouwen. Maar toch, er is nog altijd heel veel werk aan de winkel. Als we zien dat de vrouwen dikwijls instaan voor de opvoeding van hun kinderen en zo. Dat ze dikwijls ook degene zijn die een diploma hebben behaald en toch blijven die thuis, omdat de kinderdagopvang enorm duur is. Dat is, vind ik toch wel belangrijk om daar iets aan te doen op politiek, op lokaal vlak, te zorgen dat die zeker alleenstaande, niet alleen moeders, maar ook vaders, eventueel gratis kinderdagverblijf te voorzien, zodat die meer gemotiveerd zijn om te gaan werken. Dat is niet alleen om geld te verdienen, maar ook tegelijkertijd ze te laten mee participeren in de maatschappij, in de samenleving. Ik zie ook wel dat onze politieke cultuur nogal een vergadercultuur is. En vooral laat in de uurtjes. En dat zijn toch wel zaken waar dat sommige mannen daar niet bij stilstaan. En men heeft ook zo'n een soort idee van, ja, als je in de politiek gaat, dan moet je maar... dat aankunnen en je moet je maar aanpassen. En er zijn ook heel veel vrouwen door het feit dat die bang zijn om daarop in te gaan. Die zoiets hebben van, ik mag blij zijn dat ik op de lijst sta, ik mag blij zijn dat ik verkozen ben. Ja, en dat zijn toch zaken die toch wel moeten aangekaart worden. Nu dat ik zelf zwanger ben, merk ik wel zo van die reacties van, oh, Mimoun, wat ben je van plan? Ga je stoppen met politiek? En hoe gaat je dat combineren? En dat zijn wel inderdaad de oude mentaliteit nog. Ik zie mijn collega's, vrouwelijke collega's, die ook allemaal kinderen hebben en toch nog die dubbele functie op zich nemen. Ik reageer daar ook meteen op van, bon, ik heb ook nog een man in huis die mee de verantwoordelijkheid zal opnemen. Er zijn ook vrouwen eens dat die iets bereikt hebben, die meer, dan worden die meer mannen dan vrouwen. En dat is dan weer ook niet goed. Dus je moet echt zo'n evenwicht zoeken tussen de twee.
Aan de lijn in deze gezellige drukte die studio heet. Welkom, wie bent u?
Ja.
Goedemorgen.
Hallo.
Goedemiddag.
Ja. Goedemiddag.
Ja, aan de lijn hebben we Brenda Denis van de Christelijke Arbeidersvrouwen. Ja, jullie hebben sinds dinsdag eigenlijk een grote campagne opgezet. Sinds dinsdag prijkt er namelijk een reuze grote foto van Chris Dussochois aan de gevels van de kantoorgebouwen van de KAV. Van waar precies dit initiatief, van waar de oproep aan een man voor een vrouwvriendelijke sensibiliseringscampagne?
De bedoeling van de campagne is dat we de kiezers op 8 oktober motiveren om een voorkeurstem uit te brengen en dan wel specifiek voor een vrouw. We vinden namelijk dat de quotawetten die bepalen dat de helft van de lijst uit vrouwen moeten bestaan, toch niet echt hun werk doen, omdat de vrouwen meestal toch niet de beste plaatsen op de lijst krijgen en ook minder kans maken om verkozen te worden.
Mm-hmm.
Maar we hebben dus gekozen voor een ludieke campagne met een man als boegbeeld.
Mannen in nesten.
Dus ook willen eigenlijk aantonen dat in deze campagne dat niet echt een pure vrouwenkwestie is, maar dat eigenlijk een kwestie is dat elke burger aanbelangt. Dus evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen in de politiek is zowel belangrijk voor mannen als vrouwen. En we vinden bovendien ook als een man, het boegbeeld van de campagne is dat dan eigenlijk de slogan meer op zal vallen. Mm-hmm. Omdat als een vrouw het zegt, is dat de evidentie zelf. En als een man het zegt, dan kun je toch een stukje een mentaliteitswijziging veroorzaken.
Ja, ik heb ergens gelezen dat het voornamelijk hoogopgeleide vrouwen zouden zijn, die op vrouwen zouden stemmen. Hoe komt dat, denkt u?
Omdat het eigenlijk rollenpatronen heel sterk ingebakken zitten in de maatschappij. En dat is niet alleen bij mannen, maar dat is eigenlijk ook het geval bij vrouwen. Dus het is belangrijk dat we zowel vrouwen als mannen motiveren om stem uit te brengen voor een vrouw. En dat hoogopgeleide vrouwen zijn, ja, dat zijn eigenlijk meestal vrouwen die de kans krijgen om ook wat meer vrijgevochten te zijn en ook wat meer buiten die rollenpatronen te stappen. En dat zal dan waarschijnlijk, ik vermoed toch, de reden zijn. Dat zal toch wel een van de redenen zijn, denk ik.
Ja, vanwaar de leuze mannen in nesten en vrouwen?
Ja, mannen in nesten natuurlijk, dat verwijst uiteraard naar het programma van Chris Dussochois. Want Chris Dussochois is eigenlijk de man die op onze affiche staat. En het is een woordspeling natuurlijk met zijn programma Dieren in Nesten. Aan de andere kant willen we ook een dikke knipoog brengen natuurlijk. Het heeft een humoristische noot ook, dat is ook de bedoeling. En we willen ergens een signaal geven naar mannelijke politici dat ze misschien op hun hoede moeten zijn voor een opmars van vrouwen in de politiek. Maar uiteraard is dat met een grote knipoog.
Ja.
Het is ook zo dat mannelijke politici al lang zeggen dat ze wel een beetje in nesten zitten, doordat ze niet zo gemakkelijk vrouwen vinden om op lijsten te staan. En dat is ook een verwijzing daar naartoe.
Uh-huh. Denkt u dat België klaar is voor een vrouwelijke premier?
Voor een vrouwelijke premier, waarom niet in feite? Hè? Dus ik zou niet weten waarom ze daar niet zouden voor klaar zijn. Het zou wel leuk zijn natuurlijk, maar we hebben het hier natuurlijk over gemeenteraadsverkiezingen. We zijn nog niet zo ver natuurlijk. Hè?
Mm-hmm. Nu, het initiatief komt uit de katholieke arbeidersvrouw, de KA, de vrouwengilde van vroeger.
Christelijke arbeidersvrouw.
De christelijke arbeiders, sorry.
Verschil, hè?
Ja, dat is een verschil. Ja. Maar bon, dat komt uit de arbeidersbeweging. Zijn er ook sociaal-economische bezorgdheden die zowel genderoverschrijdend zijn, geslachtsoverschrijdend zijn? Want eigenlijk, vrouwen worden wel eens geportretteerd in de media van ja, de softe waren. Maar ik herinner mij bijvoorbeeld Margaret Thatcher, die toch wel een heel ander beleid voorstaat of voorgestaan heeft destijds in de jaren 80, de grondlegster van het neoliberalisme. Ik neem aan dat binnen de christelijke arbeidersbeweging en onder meer bij de christelijke arbeidersvrouw toch wel wat kritiek bestaat op het neoliberalisme.
We zijn er absoluut geen voorstander van. Ten eerste dat vrouwen in de politiek meer zouden moeten bezig zijn met de zachte waarden dan mannen.
Mm-hmm.
Dus we vinden dat eigenlijk in alle beleidsdomeinen vrouwen zouden moeten aanwezig zijn om hun stempel te drukken, op hun eigenheid te drukken op het beleid.
Mm-hmm.
Dus,
maar in casu sociaal-economische maatschappijopties, maatschappijmodellen, in zaken zorg, waar vrouwen toch doorgaans nog altijd via het rolpatroon mee bezig zijn, onderwijs, cultuur enzovoorts. Dat zijn toch wel. Kon je niet meer een inhoudelijke optie nemen dan louter genderonderscheid?
Wij hebben er nu bewust voor gekozen om geen inhoudelijke boodschap te brengen, maar echt een pure boodschap stemvrouw. Uiteraard hebben wij in onze beleidsplannen en in allerhande notities hebben wij wel een visie op hoe een maatschappelijk besteller moet uitzien of hoe een gemeentepolitiek best wordt gevoerd. Wij kiezen voor sociale rechtvaardigheid, voor solidariteit. Dus wij hebben daar inderdaad wel een bepaalde visie op. Mm-hmm.
Bijvoorbeeld iemand als Annick de Ridder. Annick de Ridder, die staat gekend als nogal rechts binnen de VLD. Dat is een vrouw in de politiek, een jonge vrouw in de politiek. Kun je eens mee verzoenen met het gedachtegoed waar bijvoorbeeld een Annick de Ridder of een Anne Koolzaat, er zijn er nog verschillende opgenomen, Patricia Sijsens bijvoorbeeld, ik schud er maar een paar in de mouw, of Anke van der Meer.
Niet verzoenen met politici die niet beantwoorden aan het democratisch bestel en die dus de democratie misbruiken om de democratie af te schaffen, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
Dus wij zetten dat ook in onze persteksten, dat is een beetje te veel om dat allemaal op een affiche te zetten. Dus op de affiche benadrukken we stemvrouw, maar in onze persteksten en in onze nota's hebben we ook duidelijk gezegd dat voor ons een democratische stem wel van groot belang is, uiteraard. Dus we verwachten dat de kiezer daar een gezond verstand gebruikt en ook op vrouwen stemt die de inhoud brengen die wij belangrijk vinden. Het is nu de kiezer die verantwoordelijk is. We leggen hier de nadruk op een stemvrouwcampagne. Maar als u het heeft over KAV, inderdaad, wij kunnen ons niet scharen achter een visie die niet democratisch is.
Oké, Brenda Denny, hartelijk dank voor dit gesprek.
Dat is graag gedaan, dank u.
Bedankt.
Dank u, daar.
Ja. Jawel. En ter afronding nog een aantal... Met...
30 jaar en ik ben senator. Fawzia Talawi, ik ben 36 jaar en ik ben senator voor SPA Spirit in de Senaat. Ik ben in het verkiezingsjaar 99 in de politiek beland. Ik was bezig aan een doctoraat op de Universiteit Antwerpen, een doctoraat over mensenrechten. Dan heeft de toenmalige Agalef Partij mij gevraagd om eventueel als onafhankelijke op de lijst te staan. Ik heb daar heel hard over moeten nadenken, want de academische wereld is natuurlijk niet de politieke wereld. En na veel consultaties bij vrienden, kennissen enzovoort, zeiden ze, ja, waarom niet? Wat mijn vrouwelijke kant betreft, ze waren inderdaad op zoek naar vrouwen op de lijst, jonge vrouwen. En vandaar dat ik dat maar had toegezegd, omdat ik vond dat er veel te weinig vrouwen toen op de lijsten stonden en eigenlijk ook veel te weinig vrouwen verkozen waren effectief in het parlement. Doordat ik geen gezinsleven heb op dit moment, ik ben nog niet getrouwd, heb ook geen kinderen, en dus eigenlijk over een zeer mannelijk profiel beschik, in de zin dat ik eigenlijk even goed tot 's avonds laat kan vergaderen zonder mij om kinderen of manlief te bekommeren. Dus wat dat betreft kan ik een mannelijk parlementair wel evenaren. Maar dat wil niet zeggen dat ik als een mannelijke parlementair handel, want ik zit nu zelf ook in een vrouwenbeweging die vooral bezig is met de emancipatie van allochtone vrouwen, van alle nationaliteiten hier in Antwerpen. En dat vraagt enorm veel geduld, heel veel energie. Maar ik geloof in de kracht van vrouwen. Ik kom zelf uit een Berberse familie waar dat vrouwen het nogal voor het zeggen hadden. Dat is alleen maar omdat alle mannen hier in Europa zijn komen werken. Dus de vrouwen moesten het huishouden runnen. Vooral mijn grootmoeder, die dan over zoveel schoondochters gezag moest uitoefenen of met hen toch een huishouden moest kunnen runnen. En het heeft ook anderzijds invloed op mijn politiek werk, in de zin dat ik vind dat er inderdaad nog altijd geen pariteit is in die belangrijke sectoren van het maatschappelijk leven, dat vrouwen nog niet de uiterste beslissingsmacht torens hebben bereikt. Positieve discriminatie is eigenlijk een contradictio op zich, hè, want discriminatie kan nooit positief zijn. Waar ik wel voor ben, is inderdaad positieve stimulansen, positieve acties. En ik denk dat moest de regering in het verleden met die quotawet voor de lijsten voor het parlement of met met die bepaalde stimulansen zowel in de administraties van de federale instellingen als van de Vlaamse instellingen, moest de overheid daaromtrent niets hebben gedaan, dan denk ik dat we nog altijd met een vrouwelijke ondervertegenwoordiging zaten. Als je puur kijkt naar de partijbesturen van partijen, dus dat is het belangrijkste orgaan dat er is in een partij, zowel op het lokaal niveau als op het nationaal niveau, dan zie je dat daar dat de mannen het daar nog altijd voor het zeggen hebben. En als je weet dat lijstvorming voor een stuk toch ook wordt voorbereid door die hoogste organen, als je dan ziet dat vrouwen daar toch niet hetzelfde spreekrecht hebben, al is het alleen maar omdat ze niet aanwezig zijn daar in pariteit of in gelijkheid met de mannen, ook niet dezelfde kracht of lobbyoefening kunnen doen als de mannen om zo hoog mogelijk op de lijst te staan, dan zie je waarom dat vrouwen inderdaad toch niet echt dat glazen plafond kunnen uitbreken om inderdaad naar die pariteit te streven die wij eigenlijk tot op de dag van vandaag niet hebben bereikt. Je ziet ook dat ondanks de inspanningen van Kathleen van Bremt om inderdaad pariteit te krijgen voor de lokale lijsten, dat heel veel partijen het toch moeilijk hebben gehad om vrouwen te vinden. De mannen waren altijd beschikbaar. Als men dan tot op 1-2 plaatsen na de lijst had gemaakt en constateerde, oei, we hebben hier 1 of 2 vrouwen tekort, anders is die lijst niet geldig. Dat men dan rap naar een vrouw moest gaan zoeken om die lijst te vervolledigen. Dat is geen reclame voor onze vrouwelijkheid, maar ik geloof er ten stelligste in dat er wel vrouwen zijn die beschikbaar kunnen zijn, maar dat het uiterlijke van de politiek hen zo afschrikt, omdat het nog altijd een puur mannelijk bastion is, omdat de vergaderuren nog puur mannelijk en eigenlijk onmenselijk zijn, dat dan heel veel vrouwen uiteindelijk dan zeggen, ach, voor mij toch maar niet. Terwijl moesten we die vergaderritmes en die uren aanpassen aan het gewone dagelijks leven, dan denk ik dat er heel veel vrouwen staan te popelen om inderdaad in die politiek mee gezicht te geven. In de islam bestaat er een spreekwoord dat zegt, de moeder is de eerste leerkracht van het kind. Dus als je de wereld wijzer wilt maken, als je de wereld wilt veranderen, dan denk ik dat die vrouwelijke factor enorm van belang is. Wij draaien 2-3 keer onze tong om voordat wij iets durven uitspreken in de kranten. Dat is ook wetenschappelijk bewezen blijkbaar. Vrouwen denken 2 keer na. Mannen zijn heel stoer. En klinkt het niet, dan botst het maar als ze maar in de kranten komen. En als je echt dingen wilt veranderen, dan moet je zorgen dat je macht hebt. En vrouwen hebben nog altijd niet die macht in de media, in de politiek, ook niet in het bedrijfsleven. Wel nu, wij zijn zelfs nog niet zo ver om vrouwen in de openbare sector die macht te geven. Laat staan dat wij de privé zouden kunnen dwingen om onze markteconomie voor een stuk ook te vervrouwelijken. Dus als je die sleutelposities niet hebt, dan kun je inderdaad niet direct de maatschappij veranderen.
Jawel, en dit was de redactietijd op zaterdag.